De vergadering begint over enkele ogenblikken.
Nee, dat is een foto van mijn. Goedemorgen allemaal. Welkom in het nieuwe politieke jaar. Het laatste jaar van deze statenperiode. Maart mogen de kiezers weer bepalen wie er wel niet terugkomt in deze vergadering. Kijk, welkom. De heer Egmond gaat hier zitten. We zijn net begonnen. Welkom bij de vak van 31 augustus. Van 2022. Welkom natuurlijk aan u als statenleden, aan onze commissieleden, aan de Griffie en natuurlijk aan de gedeputeerden. Er zijn ook mensen die digitaal meedoen. Daar hou ik even zoals doen gewoon normale procedure. Ik geef iedereen het woord. Ik zal ook ondertussen de mensen digitaal het woord geven. En verder, mocht u willen interromperen, dan graag weer in de chat interruptie. En dan geeft de Griffie mij door dat er ook een interruptie uit het digitale domein is. Dan is daarmee agenda punt 1 de opening. Agenda punt 2, de agenda. We hebben twee statenvoorstellen die we in twee termijnen gaan bespreken. En we hebben het onderwerp actiemanagement. Zijn er opmerkingen bij de agenda? Nee, dan is de agenda bij deze vastgesteld. Dan gaan we naar agenda punt 3, mededelingen. De gedeputeerde heer Strijk heeft aangegeven een paar mededelingen te willen doen. Volgens mij gaan we over het provinciefonds en het personeelsflow bij de financiële afdeling, heb ik staan in mijn aantekeningen. De heer Strijk, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad eerder aan u beloofd dat ik u op de hoogte hou van een zo snel ontwikkelende planning rondom twee belangrijke ontwikkelingen. Eén over het provinciefonds en de andere over het mogelijk nieuwe belastinggebied. En over het beide wil ik u even meenemen in de planning die ik nu ken. Allereerst de herijking van het provinciefonds. Misschien nog even korte aftrap voor de setting. In de zomernota straks kunt u lezen dat wij jaarlijks in dit jaar, in 2021, een bedrag van 262 miljoen krijgen uit dat provinciefonds. Zo'n 60% van onze inkomsten. Dus je kunt wel zeggen dat het belangrijk is om dat goed te volgen. En we gaan dat herijken. Het Rijk heeft een pot van 2,7 miljard. Wordt over die 12 provincies verdeeld. Dus we krijgen niet allemaal een 12e. Daar zitten allerlei criteria aan. En die criteria gaan we herijken. En die nieuwe verdeling, die gaat in op 1 januari 2024. Maar het is wel de bedoeling dat we nog dit kalenderjaar, dat de minister eigenlijk een voorstel wil gaan doen aan de Tweede Kamer daarover. Minister van Financiën, minister van BZK, beide zijn daar als fondsbeheerders verantwoordelijk voor. Dus nog dit jaar voltrekt zich dat. Nou, wat hebben wij tot nu toe met u gedaan? Vooral informatie overdraagt over onderzoeken die er spelen. 12 januari van dit jaar hebben wij zelf aan u een presentatie gegeven. Hoe werkt nu precies dat provinciefonds? Misschien af en toe nog wel eens goed om even terug te kijken naar die presentatie. Welke 6 criteria zijn er nu? Maar wat wordt het straks? En ik wijs je ook nog graag even op een presentatie die net voor de zomer is gehouden door de IPO. Kunt u eventueel, als u dat nog niet heeft gezien, ooit terugkijken op statenlid.nu. Een webinar was dat over wat loopt er nu op dit moment aan onderzoek. En dat ja, vond ik echt ook een informatieve bijeenkomst over het onderzoek wat nu nog maar gaat. Dus er is nog geen besluit. Wat heel belangrijk is bij die herijking van het provinciefonds is dat het uitgangspunt wordt gehanteerd dat door de manier waarop dat geld wordt verdeeld, provincies in een gelijke uitgangspositie komen. En daarom wordt nu heel erg gekeken naar de lasten over de afgelopen jaren of de toekomende jaren de begrotingen. Over een periode van 8 jaar is dat onderzoek gedaan. Nou, er wordt nu de laatste hand gelegd aan dat onderzoek. En op basis daarvan worden dan nieuwe criteria opgesteld. De kennis die ik nu heb is dat in week 45, we leven nu in week 35, dat voorstel er zal zijn. En dat in week 50 het IPO-bestuur daar een besluit over moet nemen. Daartussen zit één vak op 23 november en één commissie BEM op 30 november. En ik kan mij voorstellen dat wij alvast rekening houden dat we in die vak en in die BEM daarover praten, over dat voorstel wat er is en wat u zou willen meegeven aan het college richting IPO-bestuur. Ik zeg daarbij, dat vaag gezegd, steeds bij. Goed dat wij ons kritisch beraden op dat voorstel, ook onze input meegeven, maar we gaan er niet over en ook niet alleen over. Het Rijk besluit, de 12 provincies hebben tegengestelde belangen, zou je kunnen zeggen, want wat de ene provincie meer krijgt, krijgt automatisch een ander minder. Desondanks mogen we natuurlijk wel reageren op zo'n voorstel en lijkt het me goed dat u dat weet. Dus dit is even in de planning. Week 45 krijg ik de informatie. Er kunnen dus korte aanlevertermijnen zitten. Zodra ik het eerder heb, zal ik het u toesturen. Maar weet dat ik ook een beetje geleid word door wat er op mij afkomt. Maar in ieder geval zou ik graag aangeven om 23 en 30 november misschien in de agenda's te zetten. En wijs ik u nogmaals op dat degenen die daar misschien nog geen tijd hebben gehad, het echt waardevol is om naar die presentatie te kijken op statenlid.nu over de tussenstand van al die onderzoeken. Dat is echt een informatieve bijeenkomst, vond ik dat. Over het belastinggebied, de herijking heb ik...
Voorzitter.
Sorry, toch alvast een vraag. Ik wil even eerst de strijk af laten maken. Maar ik wil eerst even deze mening afmaken.
Daar hadden wij eigenlijk de hoop dat we verder zouden zijn. We hebben met spanning uitgekeken naar een contourennota die voor de zomer werd verstuurd door de minister. Daar stond weinig in. Heeft IPO ook schriftelijk op gereageerd en daar wel wat teleurstelling over uitgesproken. Het enige wat ik daar nu van weet is dat er eind september meer informatie wordt verwacht over de planning die er speelt rondom het nieuwe belastinggebied. Dus iets concreter op de herijking provinciefonds en de andere kom ik eind september weer bij u terug als ik daar meer informatie over heb.
Zit de heer Droog u graag nog wat over wilde vragen. Gaat u gang. Misschien ook wel meer leden, maar de heer Droog, en u het woord.
Ja, ik zit inderdaad, en natuurlijk het provinciefonds weten dat het eraan komt en dat die verdeling er ook aankomt. Ik ben zelf wel benieuwd, want de onderzoeken die gedaan worden zijn natuurlijk weer allemaal zaken die mooi op papier staan en veel tekst bevatten. Maar ik ben eigenlijk op zoek naar iets om mee te kunnen spelen. Zijn er ook modellen beschikbaar dat je gewoon aan wat knoppen kan draaien en zien wat dat nou doet? Wat doen verschillende mogelijkheden om die verdeling te draaien? En zodat we ook de consequenties daarvan, niet alleen voor onszelf, maar ook voor andere provincies kunnen begrijpen. Zodat we beter snappen hoe zo'n provinciefonds werkt.
Nee, zo'n model is er niet. En je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk een beetje in de maak is. Dus wat wel heel duidelijk in die presentatie zit van CWON op 31 mei gegeven, is het uitgangspunt van de verdeling en de criteria is dat het zo dicht mogelijk benadert het verschil in lasten die provincies hebben, omdat hun structuur verschilt. Als je meer met bodemdaling te maken hebt of meer water, dan heb je ander type kosten dan andere provincies. En ze proberen dus dat te benaderen. Dus je zou wel kunnen zeggen dat in dat onderzoek, wat nu dat die organisatie doet in opdracht van BZK, zij zitten daar knoppen te draaien om uiteindelijk te proberen een theoretische benadering te vinden die aansluit bij de daadwerkelijke cijfers in de afgelopen jaren of de begrotingscijfers van de komende jaren. Maar daar zijn wij niet mee aan het stoeien, dat soort zaken. Dus, maar het lijkt dat onderzoek zal voor de minister straks wel heel relevant zijn. Dan worden dit mijn 10, 15, 20 criteria op basis waarvan ik die pot met geld ga verdelen. Maar wij hebben die informatie niet. Ik ken ook helemaal nog niet de einduitkomsten. Ze zijn nog aan het onderzoeken. Ik heb slechts tussenstanden van dat onderzoek.
Volgens mij wil het droog nog
een doorvraagje daar inderdaad bij. Want dat uitgangspunt klinkt iets waar je wat wel herkenbaar zou kunnen zijn. Tegelijkertijd klinkt dat ook als wat de opgave nu is. Weet u wellicht of daar ook de opgave in de toekomst in is meegenomen? Maar die zal natuurlijk ook verschillen per provincie.
Ja, de cijferreeks die wordt gehanteerd gaat over een periode van 8 jaar. Even kwijt of het 4 jaar terugkijken, is 4 jaar vooruitkijken of 3 jaar terug en 5 jaar vooruit. Dat weet ik niet meer precies, maar er zitten zowel begrotingscijfers in, officiële begrotingen vastgesteld door de 12 provincies, meerjarenbeelden en jaarcijfers die in het vlees zijn. Dus over een reeks van 8 jaar heeft men in beeld gebracht wat geven provincies nou uit. Wat zijn hun lasten, wat zijn hun inkomsten, wat is hun inkomstenpotentieel. En op basis daarvan wordt geanalyseerd wat zouden dan de criteria zijn. En eerder in de presentatie hebben we gezien dat we op dit moment 6 criteria hebben om te verdelen. Bijvoorbeeld de oeverlengte of de oppervlaktewater of het aantal inwoners. Ja, de verwachting is stellig dat dat veel meer criteria zullen worden. Wij kennen ze nu ook niet.
Meneer Jansen.
Ja, dank u wel. Dank u wel, gedeputeerde, voor de toelichting. Of de mededeling. Twee korte punten. Eén is de vraag of dit ook in BEM aan de orde komt. Want mijn gevoel zegt dat dit meer een BEM-onderwerp is dan een vakonderwerp. Maar tweede is een inhoudelijke. Want ik begrijp dus dat dat provinciefonds die herverdeling gewoon per 1 januari 2024. Terwijl we nog geen uitzicht hebben op wanneer we überhaupt iets van een belastinggebied kunnen verwachten. En de vraag is of het een überhaupt zonder het ander kan. Want ik vind dat uit elkaar trekken heel ingewikkeld, merk ik. Dus dat, ja, misschien is dat alvast een schot voor de boeg voor de discussie in het IPO. Maar volgens mij waren we zover nog niet. Maar een vraag.
Ja, ik ben het gewoon zeer met u eens. En het is ook echt mijn inbreng in het IPO, want ik vind het ontzettend. Ook even, als je als 12 provincies bij elkaar zit en je moet met elkaar stoeien over een goed model om het onderling te verdelen, wat al spannend zat is, want je hebt tegengestelde belangen, dan helpt het niet als je daarbij niet je vergezicht hebt. Want op het moment dat wij iets meer zouden weten dat de knoppen waar we zelf over gaan, en het vergezicht, dat komt wel goed, ja, dat geeft me een wat andere grondhouding in zo'n gesprek met mijn collega's over de verdeling nu. Dus ik zou ook heel graag zien dat we dit samen blijven oppakken. En in die zin was de teleurstelling die het IPO heeft geuit richting het kabinet over, ja, eigenlijk betrekkelijk weinig inhoud die er in de contourennota stond, ook zeker mijn teleurstelling. Ik hoop met u, en ik bepleit dat ook zeer, dat we deze twee wel samen blijven optrekken. Maar aan de andere kant zie ik gewoon dat er nu een planning ligt richting eind dit jaar voor de herijking provinciefonds. En heb ik pas in september weer een beeld over de contouren waarmee het Rijk verder wil gaan in de discussie over het belastinggebied. Dus ik constateer ook dat dit zo is op dit moment. Ja.
Ik zou haast zeggen dat het IPO dan met een contourenreactie moet komen. Maar dit is natuurlijk gewoon, ja, nou, heel bizar.
Oké. Nog meer vragen over dit punt? Nee?
Ja.
Oh, mevrouw Daan.
Dank u wel, voorzitter. In hoeverre kunnen we nu, want dit gaat ook gevolgen krijgen voor het PSC-cyclus, begroting en dat soort dingen. In hoeverre gaan we daar het komende jaar dan misschien een soort twee sporen van maken? Of ja, wat is het proces met betrekking tot de begroting bijvoorbeeld?
Ja, ten opzichte van de huidige begroting, de begroting die, die u over 2 weken ontvangt, denk ik niks. Die voor 2023. Als de herijking van het provinciefonds doorgaat zoals nu de planning is, is dat 1 januari 2024. Dus dat betekent dat je in de kadernota volgend jaar, of het collegeakkoord wat er dan zal zijn van een nieuw college, dat natuurlijk wilt stoelen op de laatste cijfers en bekendheid over de omvang van het provinciefonds. Het zou zomaar kunnen dat wij miljoenen minder ontvangen. Het kan ook zijn dat we miljoenen meer ontvangen. Het kan hetzelfde bedrag zijn. Er zal altijd wel iets zijn van een overgangsperiode als je heel veel minder gaat ontvangen. Dus dat in een aantal jaren daar naartoe groeit. Maar we moeten inderdaad rekening mee houden dat inzichten die we nu niet kennen, maar die kunnen ontstaan in de komende maanden, leiden tot een aanpassing van het meerjarenbeeld. Omdat het provinciefonds stijgt of daalt voor ons. Als ik kijk naar de lastenkant, is er ook echt wel een aantal redenen om te veronderstellen dat Utrecht meer zou moeten krijgen uit de pot. Maar dat vinden ongetwijfeld mijn 11 collega's ook.
Mevrouw Laan, kunt u ook een kaartje erin doen? Dan weten we ook hoe u heet.
Dank u wel. En had ik nog een andere vraag?
Gaat gang.
We hebben ook heel veel te maken met gemeenten, financiën van gemeenten, met heel veel opgaven die gezamenlijk delen. Is dat ook het tijdpad voor het gemeentefonds, de wijzigingen daarin?
Het gemeentefonds is inmiddels besloten, heeft de minister besloten, is dat die wijziging gaat gewoon in met een overgangsjaar als gemeentes heel veel verliezen om dat gedurende een aantal jaren daar naartoe te groeien. Dus dat besluit is genomen en heeft inderdaad effecten. We weten dat het voor veel Utrechtse gemeentes nadelige effecten heeft hoe die herverdeling van het gemeentefonds heeft uitgepakt. Waarbij andere gemeentes zeggen, dus u heeft jarenlang te veel gehad. Hè? Dus goed, ik geef me even aan welke discussies daar dan gelijk achter schuil gaan. Alle gemeentes hebben overigens nog de vraag, die wij trouwens als provincie zelf ook zeggen, dat in het jaar 2026 er sprake is van wat we soms wel eens het ravijn zijn gaan noemen, financieel. Dat het Rijk wel stap-op effecten, accre, heeft toebedeeld tot en met 2025 op basis van de uitgaven van dit kabinet. maar ook heeft gezegd, wij zijn geen kabinet meer in 2026, dus daar doen we nog maar even geen uitspraken over. En dat aangezien 2026 wel in het meerjarenbeeld zit van ons, maar ook van gemeentes, is dat op dit moment wel een ingewikkeld gesprek tussen VNG, IPO, Unie en het Rijk. En ik weet dat daar afgelopen week gesprekken over zijn gevoerd. En ook de komende week nog worden gevoerd. Dus het zit allemaal in het licht van Prinsjesdag. Zal dat vast tot bepaalde conclusies gaan leiden. Maar die ken ik dan weer niet nu. Maar ik weet wel dat dit een punt is waar zorgen over zijn geuit.
Dank u wel. Volgens mij is daarmee de eerste mededeling afgerond. Volgens mij heeft nog een tweede.
Voorzitter,
oh, sorry. Mevrouw Groen.
In reactie op het laatste stuk wat net besproken werd, zat ik te denken, het enige wat ik dan heel graag nog zou willen meegeven aan, nou ja, misschien IPO, VNG en de minister is, leer nou van hoe je het gemeentefonds hebt gedaan en hoe het dan dus nu wordt ingevoerd. En we misschien, sorry, mijn stem is een beetje weg, aanpassingen wilt volgen, zodat wij daar voor de provincies ook van kunnen leren, wanneer er misschien iets niet helemaal handig is verdeeld, zeg maar, als we het vaststellen. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of dat dan, ik meende te begrijpen dat de minister daarnaar gaat kijken, of het nou goed verdeeld is en wat ze kan doen om te zorgen dat het, wel goed wordt en wat daar dan de criteria van zijn. Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar.
Hoewel ik niet kan voorspellen wat de effecten zullen zijn van het onderzoek wat nu plaatsvindt, moet ik zeggen dat ik wel zelf onder de indruk ben van de degelijkheid van het onderzoek wat plaatsvindt, wat de opmaat moet zijn voor de minister om de keuzes te kunnen maken en het voorstel te doen waar wij dan straks over spreken. Daar zitten ook leereffecten in. Het is ook nog wel een wezenlijk verschil of je met 12 provincies aan tafel zit of met 355 gemeentes. De complexiteit van de verdeling daar is nog weer van een andere orde. Misschien wel makkelijker, omdat je met 355 sowieso weet dat je nooit tot één eensluidend oordeel komt. En 12 nog weer net zo groot is dat je het toch kan proberen met elkaar. Er is zeker gekeken naar lessen daaruit. Er zijn ook wel heel ander type uitgaven. Hè. We hebben natuurlijk in het sociaal domein hebben wij bijvoorbeeld betrekkelijk kleine rol te spelen. En dat zijn natuurlijk hele grote geldstromen binnen gemeenteland.
Oké. Okay. Ik heb er even rond. Digitaal niks. Ja, prima. Dan is daarmee deze mededeling afgerond wat mij betreft. En dan gaan we over naar mededeling 2.
Ja, even getwijfeld hoe ik u daar wel over kan meenemen. Ik wil het toch gewoon doen. Ook omdat het niet gebruikelijk is dat wij natuurlijk altijd te vaak hier over medewerkers in onze commissie praten. Maar ik wil u toch iets aangeven over waar ik binnen het team Financiën mee geconfronteerd ben. Net voor de zomer hoorde ik dat het CMT-lid, wat verantwoordelijk is voor financiën in de organisatie, dus het managementteam, het hoogste managementteam bij ons, een nieuwe baan heeft en inmiddels vertrokken is voor dat werk. Ook weer net voor de zomer hoorde ik dat mijn teamleider Financiën een nieuwe baan heeft gevonden en vertrekt. En op het eind van het reces heb ik gehoord dat een zeer gewaardeerde senior medewerker bij ons, u kent hem ook, ik kwam hier regelmatig voor presentaties, ook een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Ik heb ze alle oprecht gedaan, want ik begrijp de individuele keuzes die hun brengt tot de keuzes die ze maken. Dat zijn mooie stappen in hun carrière, dus daar kan ik ze mee feliciteren. En ik heb natuurlijk ook wel intern even gezucht, want ik merk dat in puur het kader van het team Financiën best wel een paar mensen zijn vertrokken op deze manier. Nou, interim invulling gevonden voor het CMT-lid op dit moment. Daar kijken we ook weer definitief naar. Er wordt aan gewerkt. Zegt iets ook over de arbeidsmarkt waarvan we alle kunnen lezen. En ook hoe die zich hier bij ons vertaalt. U kunt er niks mee. er wordt aan gewerkt. Maar ik vond het toch goed om even aan te geven dat dit wel zaken zijn waar ik mee geconfronteerd word. En op het moment dat je naar een begroting kijkt, we zullen het toch met de mensen moeten doen die ik nu weer heb, zeg maar. En dat zijn ook allemaal goede mensen, maar we zoeken dus ook echt wel op een aantal belangrijke functies. Hoogste management, teamleider en senioren adviseursmensen.
Heer Derks.
Zijn deze vertrekken ingegeven door honoraria of carrièreperspectief? Is daar een lijn in te ontdekken, zodat je daar misschien ook een beetje beleid op kan voeren?
Goede vraag. Dus even los van de interview. Ik heb met alle mensen gesproken. Nee, het heeft ook echt soms te maken met andere type uitdagingen. Dus andere overheden dichter bij huis. Er zijn omstandigheden. Ik heb niet gevoeld dat er dat er onvrede zit. In het algemeen zijn wij nog wel, blijven wij ook goed kijken in welke mate de functies die we in ons huis hebben en de beloningen blijven passen bij de arbeidsmarkt van vandaag. Dus dat is wel in meer de breedte, niet specifiek op deze casus, vraagt dat ook aandacht. En houden we ook in de gaten.
Dank u wel, voorzitter. Dergelijke opmerking wordt natuurlijk niet zomaar gemaakt. Wat verwacht gedeputeerde dan met de begroting? Gaat die later komen of is die kwalitatief minder? Er wordt een soort slag om de arm gehouden, maar ik voel toch enige ongerustheid.
Nee, de begroting komt gewoon mijn sterke overtuiging op tijd en die gaan we gewoon met u bespreken. Dus die planning hoef ik niet te herijken. Nee, daarom zei ik worstel ook even, want ik moet ik u melden. Ik vind dit soort trends die je ziet, wat wel breder in onze organisatie hebben te maken met het soms moeilijk vervulbaar zijn van functies op mensen die op dit moment ook denken, nou, ik pak een andere uitdaging. Dat, ik vind het goed dat u dat van weet, zonder dat ik daar nu direct zeg, nou, dan kan ik iets niet halen. Zal wel misschien ook in de toekomst zijn, op het moment dat u mij nog eens een nieuwe vraag stelt, kan dat ook dat ik toch zeg, ja, daar doe ik dan toch even 2 of 3 maanden langer over. Of misschien dat hij zo nog wel eens een keertje terugkomt. Dat ik u ook blijf wijzen op de capaciteit die er op dit moment in ons team is. Maar ik heb geen inschatting nu dat wij jaarstukken niet in een planning halen. Of de begroting gaat u gewoon over enkele weken van mij krijgen.
Volgens mij had u weer de Brei ook nog een opmerking vraag. Gaat gang.
Ja, 2. 1, dat is het hier en nu, de begroting. Ik begrijp dat iedereen daar een beetje op focust. Maar voor mijn partij, en ik denk voor iedereen, is het ook heel belangrijk dat we als provincie meer in financiële controle breder zijn. En dat was ook een grote programma waar u mee bezig bent. Ik wil graag even weten welke impact dat heeft, want dat is een wat langer termijn iets. En ten tweede, dat sluit aan bij de vraag van René Derksen. Ja, medewerkerstevredenheid is een onderzoek wat ik vaak heb aangehaald. Niet 20%, zijn er structurele oorzaken hierachter. Dus dat hoeft nu niet uit de losse pols, maar dat kan. Vind ik wel belangrijk dat het beantwoord wordt.
Het medewerkerstevredenheidsonderzoek komen we natuurlijk binnenkort, hè, voor op de lijn, want dat vindt plaats in de tweede helft van dit jaar. En daarna zullen we u daarover rapporteren. Dus ik heb daar nu ook gewoon geen inzicht op of die. Er zijn, standaard is wel dat bij ons exit gesprekken, dus mensen die besluiten te vertrekken, dat daar altijd wordt gevoerd. Ik heb ook geen generiek beeld daarover. In deze casussen, dus zeg maar even puur voor mijn eigen team, heb ik met alle 3 de mensen gesproken. En weet ik dus dat niet verwijtbaar is aan ons als organisatie, anders dan dat het individuele keuzes zijn die mensen soms tot iets anders brengen. Hè? En dat zit dus niet in onze invloedssfeer. En kan ik alleen maar respecteren uiteindelijk. Nee, ik heb geen. We hebben weer nieuwe functies openstaan. En die mensen moet ik weer vinden. En op het moment dat daar weer goede mensen voor gevonden zijn, dan geloof ik nog steeds dat onze organisatie ook die in controle positie die u terecht blijft vragen, heeft. Ik heb op dit moment wel gewoon vacatures daarvoor staan. Ja, die gaan we invullen.
Ja. Dank u wel. Ik kreeg even rond. Nee. Dan is daarmee de agenda punt 3 mededeling afgerond. Dan ga ik naar agenda punt 4. Verslag van de financiële auditcommissie van 15 juni, dus voor de zomervakantie. Vraag of opmerking bij het verslag? Nee. Dan is daarmee het verslag vastgesteld. Natuurlijk. Oh, sorry, mevrouw Groen. Ik
heel kort, is dat in het verslag ergens CEO? Dat moet CIO zijn, denk ik. Pagina 9, als ik het goed heb. Ik had het moeten mailen, maar ik was een beetje laat met weer opstarten.
Dank u wel voor deze aanvulling. Dan met deze kleine aanvulling wordt het verslag vastgesteld met dankzegging aan de notulist. Of notulisten? De notulisten. Dan ga ik over naar agenda punt 5, de termijnagenda en motielijst. Vragen of opmerkingen? Nee, dan is agenda punt 5 afgerond. Agenda punt 6, rondvraag. Er is geen rondvraag ingediend. Dus dan kunnen we over tot agenda punt 7, de beleidsnota misbruik en oneigenlijk gebruik. Deze nota, de vorige nota, dateert uit 2007. En gezien de wijzigde wet en regelgeving rond de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording, een mooi scribbelwoord, is ervoor gekozen om een geheel nieuwe beleidsnota te beschrijven. En zoals normaal bij dit soort stukken gaan we het in 2 termijnen bespreken. Ik stel voor dat ik gewoon aan mijn linkerkant begin, dan een beetje links, digitaal links, dus de heer Derksen. aan u het woord als u wat u heeft geen inbreng. Nou, dan zijn we snel klaar. Dat is op zich verbazingwekkend dat u... Nee. De heer Germs, zal ik zeggen, namens 50PLUS. Heeft u inbreng op agenda punt 7?
Ja, dank u wel, voorzitter. Korte reactie. Ik denk dat het goed is dat dit soort regels nu aangepast wordt aan de huidige gebruikerwet en regelgeving. Ik vind het ook fijn dat het intern goed gescreend wordt. En wat ik eigenlijk hoop, dat vanuit alle onderzoeken geen onrechtmatigheden voorkomen. Dat zou het mooiste zijn. En 50PLUS kan zich vinden in de voorliggende documenten. Dat zover.
Dank u wel, meneer Germs. Mevrouw Groen, aan u het woord namens GroenLinks.
Ja, dank u wel. Ik moet eerlijk bekennen dat ik me aansluit bij de vorige sprekers en dat ik daar eigenlijk weinig toe te voegen heb op dit moment.
Griffie, wie zit nog meer online?
Meneer Wolting, maar daar hebben we ook mevrouw De Haan in huis. Dus.
U doet het woord, mevrouw De Haan, voor dit punt. Ga ik eerst even naar de heer Mulder van de PvdA. Gaat u.
Ja, dank voorzitter. We hebben een aantal technische vragen gesteld over dit onderwerp. Die zijn zeer uitvoerig en compleet beantwoord. Dus daar willen we het graag bij laten. Dank u wel.
SGP?
Ja, voorzitter. Het was een kleine verzuchting net dat ik... ik heb nog nooit zo'n gordroog stuk gelezen als dit. Als je politiek ook deels als hobby ziet, dan is het niet het eerste stuk wat je aan mensen voor moet leggen na de verkiezing. maar het zette me wel aan het denken. Want als je... Ik snap het kader en de lijn. En ook de lijn van we vertrouwen in eerste instantie. Maar in de grote lijn zit er voor ons best weinig... mogelijkheid. Ik merk dat het enorm op afstand zit om überhaupt te kijken of dat er oneigenlijk gebruik op subsidies of zo zit. Als staten zou je best wat graag een keer wat willen doen of controleren en dan is het best lastig om daarop door te akkeren. We hebben nou schriftelijke vragen gezien van de PVV. Maar het vertroebelde eigenlijk mijn beeld van oké, hoe komt dit überhaupt bovendrijven? Want wij zijn als controlerend orgaan, ben je daar deels ook verantwoordelijk voor. Dat je dingen signaleert die misschien niet uit een interne controle of een steekproef komen of zo. En daar zat ik wel even mee te struikelen van hoe krijgen we dat helder in beeld? Moeten we naast een subsidieregister ook een beschikkingenregister gaan opbouwen of zo? Het zijn zomaar wat vragen die ergens naar boven kwamen bij mij, zodat die ook makkelijk te bereiken zijn voor statenleden. Voor de rest vind ik het een prima stuk en sluit ik me aan bij de complimenten van voorgaande sprekers.
Dank u wel. Mevrouw, nou, u doet het woord hè, namens Christus. Ja, ga er aan.
Dank u wel, voorzitter. Nou, een actualisatie lijkt me wel op zijn plaats hè, sinds de vorige nota uit 2007. Dus dat is belangrijk. Ik sluit me aan bij dat het kader en de lijnen helder is. Nog een paar vragen. Andere provincies maken een onregelmatigheidsregister. Is dat ook iets wat in deze nota zit? En er wordt in de nota gesproken over dat de actualisatie alleen plaatsvindt als er aanleiding toe is. En dat er verder gerapporteerd wordt via de PNC-producten. Daar zat wel even over na te denken. Dan ga je dus heel jaarlijks bekijken. En er zijn ook provincies die bijvoorbeeld elke 4 jaar een rapportage teruggeven of een evaluatie. Zodat je het wat over een periode van meer jaren kan zien en ook misschien beter kan zien of er aanscherping of bijsturing nodig is. Ik heb nog een paar technische vragen die ik vergeten ben vooraf te stellen. Ik weet niet of dat nu lukt, maar er wordt in de nota gesproken over verschillen tussen de risicogebieden die de BBV aangeeft en die de provincie Utrecht heeft verkozen. Ik was benieuwd naar wat zijn dan de verschillen. En ja, eigenlijk hopen we inderdaad, ik sluit me aan bij... Ik weet niet wie dat zei, dat fouten en onrechtmatigheden niet voorkomen. Dus doen we ook genoeg om in preventieve zin, hè, om fouten te voorkomen. En nog één heel klein puntje. In bijlage 2 bij de bronnen. Er wordt wel de provinciewet genoemd. Maar ik zie daar bijvoorbeeld niet de algemene wet bestuursrecht staan. Terwijl daar wel een aantal artikelen ook basis kunnen zijn voor dit document. Is een technische vraag. Hoeft nu niet beantwoord te worden. En dat geldt ook voor onze eigen algemene subsidieverordening. Waarom die daar niet is opgenomen. Dank u wel, voorzitter.
Ik zie twee technische vragen, toch, als ik goed zeg, die ook buiten de vergadering onbeantwoord worden. Dan zou ik veel gedeputeerde vragen die ook dan buiten. D66, de heer De Droog. Nee? De heer Van Wijk? Geen, nee. De heer Egmond? Nee? De VVD, de heer Jansen?
Ja, dank u wel. Het zal u niet verbazen dat de VVD ook zich aansluit op een aantal punten bij de vorige sprekers. Wij vonden het ook een heldere notitie. Ook niet de meest spannende notitie die we dit jaar hebben gelezen. Wel nog een reflectie erop. Wat ons opviel was, we richten heel veel... er is interne soort meldingenprocedure waarin misstanden gemeld kunnen worden. Mijn beeld of ons is dat als fraude en oneigenlijk gebruik of misbruik... Ik gebruik het even door elkaar heen, die termen, die begrippen... Dat komt vaak aan de orde, niet via de officiële kanalen, maar via meldingen van buitenaf. Via ontevreden medewerkers of leveranciers die gekke dingen opmerken of dat soort zaken. En ik heb ook even op de website gekeken van, is nou duidelijk dat mensen van buitenaf vermoedens van misstanden kunnen melden? Dat knopje kom ik op de website niet tegen. Dus misschien kunnen we dit nog wat versterken door... ook daar een procedure voor in te stellen en het ook makkelijk en toegankelijk te maken. Dat als mensen iets signaleren in een omgeving, dat ze dat dan ook even bij de provincie kunnen melden. Dus dat viel ons wel op. En verder is het inderdaad goed dat dit geactualiseerd is.
Volgens mij heb ik alle fracties in eerste termijn gehad. Toch? Kijk even, niemand digitaal? Prima.
Ik moest even glimlachen toen de heer Van der Dikkenberg zei dat hij dit toch wel een gort droog stuk vond. Ik heb ook even serieus getwijfeld in mijn stafoverleg van PO of ik het aan u door zou sturen. Ik zei, is dit ook niet gewoon iets wat GS moet vaststellen en laat ik de Staten daar nou niet mee lastigvallen? Aan de andere kant ben ik echt overtuigd. Je moet dit gewoon aan de Staten voorleggen, want de commissie BBV vraagt aan... stelt voor in de kader noodrechtmatigheid dat de provinciale staten dit vaststellen. Dus ik heb het toch aan u toegestuurd. Maar enige herkenning, als je een keer een avond slecht kan slapen, kan dit stuk wel helpen. En moet je er even doorheen worstelen. En toch ook als je het weer leest, en daar ben ik ook daar wel overtuigd, is het belangrijk dat we het doen. Wij geven als provincie publiek geld uit. En wij vinden het heel belangrijk dat het geld dat wij uitgeven rechtmatig wordt uitgegeven. Dat het conform wet en regelgeving is. Of dat nou Europese regels zijn of nationale regels of regels die u als provinciale staten zelf heeft vastgesteld. Wij willen kunnen vaststellen dat het geld dat we hebben uitgegeven rechtmatig wordt uitgegeven. En misbruik of oneigenlijk gebruik van geld hoort daar dan niet bij. En dus je moet eigenlijk ook verklaren hoe je dat wilt voorkomen dat gebeurt. Nou, het is lastig voor ons om het natuurlijk van tevoren te zeggen, we kunnen moeilijk aan uw jaarstukken geven en zeggen, dit is het deel wat precies is misbruikt. Want op het moment dat we dat weten, dan gaan we daarop ingrijpen natuurlijk en dan corrigeren we dat. Het gaat erover dat je het ook niet altijd weet en dat je dus alle maatregelen moet nemen om te voorkomen dat de kans dat het misbruikt wordt of oneigenlijk gebruikt zo klein mogelijk is. Maar dan kan je het nog steeds niet allemaal weten en dan blijft het alleen maar over risicobeheersingsmaatregelen nemen die we... pakken. Nou, deze nota geeft dat aan. Over hoe gaan wij dat aanpakken? En er zitten toch een paar sluiten die u vaststelt. Ja, je zou ze open deuren kunnen noemen en ik vind ze toch altijd weer belangrijk om te onderstrepen. Bijvoorbeeld het feit dat we uitgaan, de basishouding is vertrouwen. En zo richten we wel onze organisatie in. En dat bij onze beheersingsmaatregelen nemen risico-inschattingen eraan ten grondslag liggen hoe we daarop sturen. En dat we daarbij proportioneel proberen te handelen. Dat zijn allemaal uitgangspunten die u letterlijk vaststelt. En dat je zou ze open deuren kunnen noemen. Ik vind ze ook allemaal enige logica hebben. Maar toch is het goed dat u dat zich realiseert. Dat u dat als kader meegeeft aan onze organisatie. Vanuit die principes richten wij ons daarop in. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van wat we in het verleden deden. Ook maar even te benadrukken. Risicomanagement is dus een veel groter goed. Meer dan in het verleden. maken we vooraf bij processen die we hebben waar we geld aan uitgeven, een inschatting van de risico's die we identificeren en de beheersingsmaatregelen die we dan op moeten nemen om te voorkomen dat dat risico zich voordoet. Een tweede belangrijke maatregel is dat wij verwachten van de eigenaren van het proces, dus de managers, dat ze regelmatig, niet één keer en dan ben ik er weer voor jaren vanaf, maar met regelmaat hun processen beoordelen op die risico's, dus periodiek, en dat ze dat vastleggen. Ze maken een vastlegging van dat ze die analyse hebben gedaan. En wij controleren dat vanuit de VIC, vanuit de verbijzonderde interne controle. Dus we hebben controles op die maatregelen die genomen zijn, zijn ze operationeel. Dat zijn toch wel belangrijke wijzigingen ten opzichte van eerdere stukken. Goeie, denk ik. Dat stelt u allemaal vast. Ja, goed, en aan de andere kant herken ik hoe ook wel de beelden die een aantal van u aangaven. Mevrouw de Haan, ik vind uw punt om los van de PC-stukken over een aantal jaren is meer over een reeks van jaren te kijken wat constateren we nou. Omdat van jaar tot jaar ook niet altijd het totale beeld geeft, vind ik wel een goede. Dus wij hebben inmiddels goede gewoonte om alle beleidsnota's eens in de vier jaar eens even tegen het licht te houden. Dus ik kijk wel om niet van 1 tot 1 jaar, maar dus we zitten dan in 2027 of zo. Toch eens gewoon te kijken, wat hebben we nou over meerdere jaren geconstateerd aan op dit punt? Zou ik u wel willen toezeggen. Zijn een beetje van die lastige toezeggingen als we ver in de tijd staan. Maar het lijkt me wel goed om daar. Ik weet niet of dat mijn vraagstuk nog is, denk je dan altijd. Hè? En de andere drie meer technische vragen moet ik inderdaad even schriftelijk bij u terugkomen. Daar zorg ik voor. De heer Jansen geeft nog een concrete tip. En kijk nog eens even goed hoe je aan de, vooral extern, partijen die misschien een signaal willen geven op misbruik. Hoe kunnen ze ons daarop vinden? Dat in de communicatieve sfeer wil ik daar ook nog eens even naar zoeken. Hè? Los van punt 1, we gaan uit van vertrouwen, moeten mensen ons wel kunnen vinden op het moment dat ze het gevoel hebben dat er ergens iets niet klopt. Volgens mij is het weer even iets wat we in de praktische zin zullen checken. Verder geen opmerkingen en orkje stuk, dus met de beantwoording van de technische vragen van mevrouw de Haan moet u daarna maar beoordelen hoe u met het stuk verder wilt gaan.
De heer Mulder. Nou ja, ik zit te kijken, volgens mij is het handig, ja, gewoon dat nog vragen stellen. Ik denk niet uitgebreid tweede termijn doen en dan, ja.
Ja, eerste Mulder, doen we gaan heel snel met dit agendapunt, dus ik denk dat in aanleiding van de beantwoording van de technische vragen misschien toch nog even een puntje. Het invoeren van die rechtmatigheidsverantwoording is uitgesteld tot volgend jaar. En dan betekent in feite dat we pas in 2024 de eerste rapportage hierover krijgen. Ik heb begrepen dat de gedeputeerde inmiddels ook een eerste informatie heeft gehad over wat er in dit kader gerapporteerd zou worden wanneer het al wel ingevoerd zou zijn. Dan krijgen we daar natuurlijk op andere momenten informatie over, maar misschien toch goed om in dit kader te vragen van, is de gedeputeerde daarvan geschrokken? Wat waren er bijzonderheden? In algemene termen, graag, dank u.
Heer Van Dijk, ja.
Ja, ik had nog een idee geopperd in de eerste termijn voor een beschikkingenregister naast het subsidieregister, waarin je alleen de ontvanger en het bedrag ziet. Dat er in het kader ook van de wet open overheid, dat gewoon de subsidiebeschikkingen waarin voorwaarden, afspraken en dergelijke opgenomen zijn, gewoon ook standaard openbaar ergens gedeeld worden. Ze zijn in principe allemaal wobbaar, maar dat we daar gewoon proactief, zodat wij als staten daar ook makkelijk toegang toe hebben. En dat je daar een soort van ja, portal of zo voor bouwt. En dat hoeft niet morgen, maar wel een ontwikkeling die we mee kunnen nemen. Zodat ook de controlerende taak van dat soort uitgaven, want we gaan steeds meer als provincie in die, ja, die netwerken overheidslaag zitten. Dus dat externe voor ons dingen uitvoeren, is wel handig als we daar ook die directe controle op kunnen hebben.
Okay. De heer Derksen, je had nog iets voor de tweede?
Ja. Ja, dat vind ik een buitengewoon goed voorstel overigens. Ja, dat ik er niks over gezegd heb, wil niet zeggen dat het een belangrijk thema is natuurlijk. We hebben in het verleden ook wel eens een discussie gehad over het integriteitsbeleid in dit huis. Hoe verhoudt zich dit met elkaar? Want dat ligt toch ook een beetje in elkaars verlengde.
Nog meer zijn een beetje ongemerkt tweede termijn ingegaan, maar is er nog meer mensen voor een... De heer Jansen.
Ja, naar aanleiding van ook de beantwoording van de gedeputeerde, ik denk wel goed, ook wel een opmerking denk ik naar de collega's, van dat we ons denk wel goed moeten realiseren dat als je een risico-inschatting maakt, dat je dan ook bewust een bepaald risico wel loopt, hè? Dus dat betekent dat je ook accepteert dat er een keer een situatie kan ontstaan. Dat, nou ja, goed, dat, ik denk dat dat ook best wel een belangrijk uitgangspunt is, waar je ook anders over zou kunnen denken. Dus dat is misschien nog wel goed om dat in de fracties even mee te nemen. Dus, zonder dat ik nou wil zeggen dat wij volgen die keuze die gemaakt is. Maar dat is dan denk ik ook wel goed om benoemd te hebben. En hoe groot schat de gedeputeerde dat risico dan in? Welke grens of welke, wat vindt hij dan tolle, hoe zeg je dat, acceptabel daarin? Dat zou dan de vraag zijn.
Ik ga even naar links. Zijn digitaal nog geen, nee? Prima. Dan de gedeputeerde voor de beantwoording van deze vragen.
Eerste vraag van de Partij van de Arbeid over die tussentijdse info. Ik heb inderdaad nu één keer in opmaat naar de verplichting die we hebben over het jaar 2023 om zelf een verklaring af te geven over de rechtmatigheid. En daar zijn we vooruitlopend natuurlijk als organisatie gewoon aan het voorbereiden. Heb ik zo'n overzicht gekregen over hoe ziet het eruit qua onze normbedragen en onrechtmatige uitgaven tot nu toe. Allereerst was ik heel erg blij dat ik zo'n overzicht gewoon krijg. Want dat hadden we niet. Hè? Dus het feit dat ik... per kwartaal, geloof ik, heb ik het nu op mijn stafoverleg laten zeggen, rapporteren. En dat we die informatie hebben, is een groot goed. Dit is weer zo'n punt waar ik me bewust bekwaam of onbekwaam kan voelen, waar ik het in het verleden gewoon überhaupt niet wist. Zeg maar, of pas op het eind van het jaar bij de jaarrekening ook soms werd geconfronteerd. Dus top dat we dit soort inzichten nu hebben. De cijfers zoals ik ze nu ken, gaven mij geen reden tot zorg. Dus die zitten binnen verklaarbare... factor. Er is gewoon soms ook een doelbewuste keuze om iets toch uit te geven. Ik heb u bewezen bij de opvang van de mensen uit Oekraïne in ons pand gezegd dat we daar met open ogen besluiten nemen die niet helemaal volgens de letter van de rechtmatigheid zitten, omdat we sneller moesten aanbesteden. Dus je kunt soms gewoon keuzes maken. Dus geen informatie uit. En ik heb ook aan mijn staf gevraagd op het moment dat los van dat ik standaard per kwartaal gerapporteerd wil worden en u via de PNC-cyclus elk moment dat er informatie op tafel komt die noopt tot eerder handelen, wil ik dat natuurlijk gelijk weten. Dan gaan we niet zitten wachten tot die 3 maanden-cyclus er is. En ik maak dan natuurlijk op dat moment ook weer de inschatting of ik u gelijk moet informeren op basis van iets wat gebeurt. Dus zo is ook de afspraak. Dus standaard rapportage in de PNC-cyclus, nu iets hogere frequentie naar mij met een actieve informatieplicht op het moment dat daar aanleiding toe is. De heer Van Dikkenberg, de beschikking gisteren, ik heb hem nog niet helemaal scherp wat u nou precies zoekt. Dus misschien, bij alles denk ik elke keer bij u staat als u een vraag stelt, hoe kan ik u tegemoet komen? Misschien kunt u toch nog, of schriftelijk, dat ik hem ook even goed kan uitzetten in mijn staf, wat vraagt dat nou van ons? Kunnen we dat leveren? Wat kost dat dan? Even ook wel in het blijven sturen op de hoofdlijn denk ik dan, u krijgt nu elke kwartaal van ons actief een overzicht van de gegeven subsidies. Het heeft geleid tot bijvoorbeeld vervolgvragen over enkele subsidies. Hartstikke goed. Krijgt u elk kwartaal van ons beschikkingenregister? Wat is dat dan weer daarin, zeg maar? Want u krijgt dan een subsidieregister met wat we toekennen. Dus ik zoek ook even naar wat u nou precies van mij vraagt. Ik zeg daarmee niet nee, maar wel even wat vraagt u exact precies? En wat is de werklood? En ja, en heeft u daar ook echt iets aan, zeg maar? Maar dat... misschien kunt u daar straks nog iets meer over zeggen.
Ik zie de heer Van Dikkenberg dat hij even het alvast wat wil toelichten.
Nou, voorzitter, ik denk dat het voor de voortgang van de vergadering goed is dat ik hem nu even parkeer. En ik zal hem wel een keer...
Dat lijkt me ook al goed.
Ja, dank u wel.
En dan kom ik er daarna bij u terug naar ook ambtelijk advies. Rondom integriteitsbeleid. Fraude, dit staat daar. Dit stuk is een ander stuk. Dit gaat over misbruik. Wat eigenlijk altijd meer zit bij externe partijen die misbruik maken van de situatie die wij hebben. Dus regelgeving of oneigenlijk gebruik. Hè, binnen de mazen van de wet. Misschien wel formeel toegepast, maar toch niet het doel van de regel die we hadden. Fraude, interne lijnen, die zitten in een andere reglement. Dus dit is echt wel gericht over hoe willen wij als organisatie ons organiseren op de kans dat er misbruik of oneigenlijk gebruik is. Dus over de andere punten hebben we natuurlijk ook in het verleden wel eens afspraken of stukken staan. Daar kunnen we ook altijd wel over spreken als u dat wilt. En wat is acceptabel? Kan ik niet lineair beantwoorden hier zo. Dat heeft dus te maken met de proportionaliteit van de risico-inschattingen en de omvang van de bedragen. Maar ook de beeldvorming op het moment dat iets misgaat die eraan kan zitten. Dat is niet altijd alleen maar in euro's te meten. Dat kan ook nog op een hele andere manier. Ik kan niet één op één zeggen dat is altijd die afweging. Die wordt ook in eerste instantie door het management gemaakt. Binnen deze lijnen zoals ze daar staan. En zij moeten dan de risicobeheersingsmaatregelen nemen. Dus ik kan het niet helemaal exact volgens het algoritme hier aan u geven.
Volgens mij zijn daarmee alle vragen en discussies afgerond van deze nota. Of dit staatsvoorstel. Dan moeten we even nog de debatsoort bepalen. Mijn voorstel zou zijn als uw voorzitter om daar een hamerstuk van te maken. Ik zie. Ja, kunt u daarmee leven, mevrouw de Haan?
Ja, dank u wel, voorzitter. Die toevoegingen wilde ik inderdaad even horen. Dus als die afdoende beantwoord worden, dan is het wat ons betreft ook een hamerstuk.
Nou, dan stel ik voor een hamerstuk. En mocht het anders zijn, dan hoor ik het van u nog wel. Ja? Dan kijken we even hoe we dat op kunnen. Prima. Dan is daarmee agendapunt 7 afgerond.
Als mevrouw de Haan zou u heeft de vragen denk ik op schrift staan. Dan weet ik zeker dat ik ze helemaal goed. Dank u wel.
Oké. Prima, dat is die afspraak ook gemaakt. De heer Van Dikkenberg en mevrouw De Haan hebben nog huiswerk meegekregen. Ik moet opsturen. Ja, dank u wel. Dan is daarmee agenda punt 7 afgerond. En dan gaan we over naar agenda punt 8, de zomernota. Met daarin met de speldatum 31 mei 2022. Waarbij als extra aandachtspunt is dat in deze zomernota op uw verzoek gerapporteerd op het niveau van de 155 meerjarendoelen. In plaats van op de 46 beleidsdoelen moet ik zeggen. Dat is ook de vraag of dit voldoet aan uw wensen. Dit is wederom een statenvoorstel, dus mijn voorstel is gewoon in twee termijnen te bespreken. In het kader van de afwisseling dacht ik, laat ik hier aan mijn rechterkant beginnen. De heer Jansen, als ik aan u als eerste het woord mag geven van de heer De Breijen.
Nee, dat ben ik. Dank u wel. Een kloek stuk was het toen ik het las. Kloek. Nou, ik gebruik dus ook bewust een beetje dit ouderwetse gewoord. Want het is zeg maar niet een moderne manier om informatie tot je te nemen. En daarom eens even kijken ook een beetje antwoord op de vraag die het college stelt in het statenvoorstel zelf. Wat ik over het statenvoorstel zelf vond ik heel goed leesbaar. Maar dat geldt helaas niet voor de zomernota. Het is op ons verzoek geweest. Ik weet eerlijk gezegd niet meer welke fractie. Of welke fracties, maar volgens mij waren wij het niet om op al die 155 doelen individueel te gaan beantwoorden. Wat dan vervolgens, of te rapporteren, wat dan vervolgens opvalt, is dat het vooral in heel veel tekst gebeurt. Dus mijn suggestie, maar ik ben ook benieuwd hoe de collega's daartegen aankijken zou zijn, probeer het nou wat grafischer te maken. Zodat je in wat meer in grafische informatie inzichtelijk krijgt hoe de stand van zaken is. En het is heel veel techniek en tabellen. En ik werd op een gegeven moment tureluurs van de tabellen die ik tegenkwam. Waar hoort deze tabel nu weer bij? Dus het is heel financieel. Er zitten echt, als je goed leest, zitten er echt een aantal grote politieke vraagstukken in. Met name over hoe gaat nu de uitvoering van beleid. Niet zo goed op een aantal punten. Ik ben bang dat in de commissies die discussiepunten niet naar boven komen drijven op basis van deze nota. Dus wat dat betreft faciliteert die, zoals wij het zien, het politieke debat niet. We hebben het in de fractie ook besproken en ik moest echt mijn best doen om mensen te motiveren om dit stuk te lezen. Dat zegt wel wat. Wat zegt u? Ja. Ja, nee, over het stuk. Ja, 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 ja. Nee, nee, ik over mijn collega's niets dan lof, maar dat geldt voor alle 49, 48 collega's, 47 inmiddels. Dan een tweetal inhoudelijke punten. Wij moesten wel een beetje gniffelen toen we lazen dat dit college ging voorstellen om het aantal reserves wat te gaan vergroten. Met name de programmareserves. We dachten toch dat we een coalitie hadden. Die wilde sturen op het verminderen van het aantal reserves. Maar nu zien we dat kennelijk er toch bedacht is dat het aantal reserves moet groeien.
En dan met name de programmareserves. En dan valt op, en dat gaat over de plattelandscoaches, dat wij in de nota reserves en voorzieningen hebben gezegd, nou, je mag zo'n programmareserve instellen binnen de looptijd van het programma. He, dus het is goed om uit te balanceren als uitgaven net in een ander jaar vallen dan je ze gedacht hadden, maar dan binnen de looptijd van het programma. Maar bij de plattelandscoaches zeggen we, ja, dat kunnen we niet binnen de looptijd van het programma besteden, dat geld. Dus zetten we het in een reserve, want kunnen we er nog een paar jaar langer mee doen met het geld. Ik vat het maar even Jip en Janneke samen. Of dat mag je geloof ik niet meer zeggen. Ik vat het maar simpel samen. Ja, en dat is dan weer, ja, dan denk ik, dan stellen we een kader vast. Het moet binnen de looptijd van het programma. Dan dient zich een casus aan. Dan zeggen we, ja, nou, dan vergeten we maar even dat we dat kader hebben. Dus ik ben benieuwd van de gedeputeerde om te horen hoe hij daar tegenaan kijkt. Want ja, we hadden toch afgesproken in die nota dat het binnen de looptijd van het programma zou moeten. En dan een vraag, en dat is misschien meer naar de concerncontrole over de rechtmatigheidsverantwoording. Er wordt gerapporteerd over de voortgang, dus dat is heel goed. En ik heb zelf niet meer helemaal scherp wanneer we de discussie gaan voeren met elkaar over begrotingsrechtmatigheid. Want die zou ik wel graag willen voeren, ook met het oog op van wat voor zaken rapporteren we nu precies in dit soort documenten. Wat stellen we dan vast, wat stellen we niet vast. Met name ook gericht op de slotwijziging, waarvan wij vinden dat dat eigenlijk een overbodig stuk is. Discussie is eerder gevoerd, maar dat hangt ook samen met hoe gaan we met begrotingsrechtmatigheid om. En krijgen we dan één voorstel of krijgen we een aantal varianten met een wat uitgebreidere discussie. Want dat is wel heel bepalend in de sturing die wij geven. Dat voor de eerste termijn.
Dank u wel voor deze uitgebreide eerste termijn. Ik ga even naar de heer Egmond. Namens SP en Socialisten Utrecht. Als ik zeg.
Ja, beide.
Bedoel ik. Ga er aan.
Voor de vak eigenlijk een tweetal opmerkingen. Het ene is, dat sluit misschien een beetje aan bij de opmerkingen vanuit de VVD. Het groot aantal copy-paste gevallen, waarvan ik op een gegeven moment echt zoiets had van looncompensatie. In het najaar van 2020 is met terugwerkende kracht de CAO afgesloten, bladibladibladibladibladibla. Ik moet zeggen, ik heb ze niet bij elk stuk gekeken of daar exact hetzelfde stond. Dus het kan zijn dat er misschien wel ergens iets tussen gefrommeld is. Waar ik dus nu uiteindelijk dus ja, weet je, volgens mij kan je dat echt anders doen door gewoon er een algemene opmerking over te maken. En dat gewoon met autonome ontwikkelingen, alleen de overige autonome ontwikkelingen mee te nemen. En in één ding gewoon neer te zetten van het totale bedrag rond die looncompensatie. Is dat geweest? Maar niet nog eens een keer bij elk hoofdstuk nog een keer opnieuw dat neerzetten. De tweede opmerking. Dus dat copy-paste, probeer dat eruit te halen. Dat is misschien. De tweede is administratieve wijzigingen. Dat gaat wel een beetje alle kanten op, heb ik het idee. En daar heb ik totaal geen beeld bij van wat, hoe en waarom. Maar misschien heb ik ergens anders een stuk, is daar meer uitleg over gegeven, maar dat heb ik dan gemist. Maar. En tenslotte, de tabellen, volgens mij, ja, het ding met de tabellen is denk ik ook dat ze gewoon goed genummerd moeten zijn. Dus als we het hebben over het totaal, dan hebben we het niet 5 keer over totaal 3, maar dan is het totaal 3.1, totaal 3.2, totaal 3.3, enzovoort. En dat geldt ook voor 4 en voor 5 en voor 2 en voor 1. Dat zijn eventjes wat voor de vak wat mij betreft en ook de leesbaarheid van de stukken en de leesbaarheid van de tabellen is dat voor mij eventjes het belangrijkste.
Dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Van Wijk.
Dank u wel, voorzitter. Het was veel. Als je met balletjes en met kleurtjes gaat werken, dan wil je inderdaad weten waarom is een balletje oranje of rood en niet gewoon groen. Dus dan ga je naar de toelichting kijken. Nou, die toelichting staat er inderdaad, maar het is zoveel dat het wel wat onoverzichtelijk wordt. En inderdaad, dat is inherent aan het feit dat er gewoon naar heel veel onderdelen gekeken gaat worden. En of dat zinvol is, dat laat ik even liggen. de tabellen, de financiële onderbouwingen daarvan. Ik heb niet alles door kunnen nemen. Het is echt heel veel. Het is inderdaad ook heel technisch. Ik geloof dit wel. Ik ga ervan uit dat er momenten zijn dat ook hier een audit, een interne audit, voldoende naar gekeken heeft en voldoende van kwaliteit is. Dat wij geïnformeerd worden over de zaken die ons voorgelegd worden. En dat het vooral een politiek statement moet worden wat wij hiermee gaan doen. Dus ik wil daar eventjes de stukken technisch bij laten. Ik sluit me ook aan bij de heer Jans als het gaat over het slepen en het treffen van extra reserves. Het is vreemd, we hebben het hier uitgebreid over gehad. Ik wil het daarbij laten voor de eerste termijn.
Dank u wel. Ik ga de heer Droog. Geen inbreng? Ik heb begrepen dat ChristenUnie dat de heer Bolting... Ja, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ook hartelijk dank voor het hele verhaal. We konden weer heel wat uurtjes daar besteden om het te lezen. En we zien ook dat er best wel grote inspanningen geleverd zijn om de informatievoorziening te verbeteren. Maar de vraag is of dit ook altijd wel lukt. En we zullen wat dat betreft vooral ook bij de de nota voor de slotwijzigingen zien. En de jaarrekening over 2022. Of het ook echt gelukt is, de wijzigingen die er zijn. Want hebben we straks een vloeiende lijn van begroting naar de zomernota, naar de jaarrekening. In plaats van de gigantische schommelingen die we voorgaande jaar hebben gezien. We gaan dat zien. Ik heb er wel vertrouwen in dat het in ieder geval een heel stuk verbetert. We zien ook, en dat is wel best wel een puntje van hoe deze zomernota opgebouwd is. We zien een heel groot voordeel uit het provinciefonds. En vervolgens zien we, en die stijging komt vooral voort uit onder andere de salarisontwikkeling. En vervolgens zien we bij elk programma dat er weer puntjes genoemd worden van ja, dat is een negatief punt, daar gaan we meer geld aan uitgeven. Eigenlijk zou je moeten zeggen, ja, ik ga die twee echt ook samenvoegen. Van wat hebben we nu netto meer gekregen uit het provinciefonds? Want dat geeft ons de nodige informatie. Dus daar zou ik echt nog wel aandacht voor willen vragen, dat wij vooral die dingen zien die ook heel relevant zijn. En dan kan dat stuk misschien toch echt wel halveren qua lengte. Want dan zit er minder herhaling in. En dan krijgen we ook meer de focus op waar het ons echt om gaat. Dus dat is eigenlijk het stukje wat ik binnen de vak benoemen wil. Dank u wel.
Hey, dank u wel. Dan ga ik over naar de heer Van Dikkenberg. Ga de gang.
Ja, voorzitter. Dank. Het statenvoorstel sluit ik me geheel aan bij de VVD. Dat is een helder geformuleerd stuk. Heel mooi. De zomernota biedt heel veel informatie. Wij waren een van de fracties die onder andere ook gevraagd hebben om die meerjarendoelenrapportage. Nou, daar ben ik blij om. Ik heb het doorgenomen. En dat voorziet in ieder geval in een behoefte, zodat het een duidelijker beeld geeft van waar staan we in de uitvoering. Het gekke is wel dat doordat die wat inconsequent is doorgevoerd, bijvoorbeeld toelichtingen op onderdelen, dat je de lijn kwijtraakt. Van, hé, waar zit ik in het stuk? En bijvoorbeeld in programma 10, overhead. Daar hebben we 10.1.2 als meerjarendoel het versterken van de juridische functie. En 10.1.1 is dan de financiële functie. Nou, bij de juridische functie staat die allebei op oranje, zowel de activiteit als de planning. Maar er volgt in het stuk, voor zover ik kon achterhalen, geen toelichting waarom dat die oranje is. En dat is opmerkelijk, want dat is juist precies waarom dat we wilden eigenlijk dat er op die bolletjes gerapporteerd wordt waar de afwijkingen zitten. Wat betreft de tabellen is het misschien ook al door de kleur. Ik kan me zo voorstellen dat de kleur daar een hele grote rol in heeft. Komt het als behoorlijk imposant over. Terwijl het niet eens zo heel gek veel meer tabellen zijn volgens mij dan in de vorige notas. Maar dat rood is zo agressief. Als we dat lichtgrijs maken, dan heb je het al de helft minder impact om te lezen, denk ik. Ja, roze brood. Ja, ja. Maar dat was in ieder geval bij mij zo. Het was, en ook dat de kinderen, ik zat het op een gegeven moment door te bladeren, dat de kinderen er ook opmerkingen over hadden van wat zijn al die balkjes. Ik denk van, hé, dan valt dat ergens wel op. Dus wat dat betreft, ik denk qua informatiewaarde is het een prima document en kun je er ook prima informatie uithalen. Alleen het gaat echt om de lijn in het stuk. En als er methodes zijn om het wat bondiger in te dikken, bijvoorbeeld over die CAO-loncompensatie, ja, dat had op één plek een prima locatie geweest om dat bij te sturen. Dus wat dat betreft kan die wel wat ingedikt, maar ben ik over het algemeen wel zeer tevreden over de informatievoorziening.
Dank u wel. De PvdA, de heer Mulder.
Ja, dank voorzitter. De zomernota komt natuurlijk in alle verschillende commissies aan de orde. We zullen daar ook op de onderwerpen die in die commissie aan de orde zijn nader opmerkingen maken. We willen eigenlijk ook hier zeggen complimenten voor dit stuk. Van degene die al wat langere ervaring hebben met de informatievoorziening heb ik begrepen dat ook echt sprake is van een substantiële verbetering in de informatievoorziening en daarmee eigenlijk ook het gevoel wat bij de staat langzamerhand ontstaat dat de provincie ook echt daadwerkelijk in controle is. We zien verder dat de onderbesteding natuurlijk tot en met mei eigenlijk een beetje op hetzelfde niveau is gebleven als dat wat vorig jaar was. Ik heb de toelichting daarop gelezen en ja, wat mij betreft is die alleszins acceptabel, maar het blijft natuurlijk een heel belangrijk issue. Misschien toch nog een toelichting op dat punt van de gedeputeerde, wat we verder kunnen verwachten op de rest van het jaar. Er wordt aan gewerkt, weet ik, maar het is toch een belangrijk punt van zorg. Ook wanneer we het hebben over discussies over herverdeling in het provinciefonds en veranderingen in het belastinggebied.
Ik ontbreek heel even, de onderbesteding is wel denk ik iets een onderwerp wat we beter in BEM kunnen bespreken.
Oké.
Dus ik bedank voor het aandeel, maar ik stel wel voor dat dat ook voor gedeputeerd, dat onderwerp gewoon uitgebreid in BEM, commissie BEM bespreken.
Oké. En dan heb ik in de vragen van collega's gelezen, waren vragen over de indexering. Ik moet daar zeggen dat in de beantwoording wat mij opviel, is dat er wel heel erg gemakkelijk wordt gezegd dat wanneer er in de indexering, de prijsindexering, toch manco's gaan ontstaan in de komende periode, dat vrij gemakkelijk opgevuld zou kunnen worden, omdat er op andere potjes overschotten zijn. Met name wordt dan ook verwezen naar die onderbestedingen. Dat vind ik eigenlijk een hele slordige beantwoording. Dus ik zou daar graag toch ook een toelichting op willen van hoe nou hoe de gedeputeerde vindt dat wij met de indexering in, dus de inflatie neemt toe, dus een belangrijk zorgpunt in de komende periode, hoe de gedeputeerde vindt dat we als provincie daarop in moeten spelen. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Wilder. Mevrouw Groen, van Groen Links.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja. We hebben voornamelijk meer politieke inbreng. Ik heb wel net even, vandaar dat ik aan het zoeken was, in de fractie-app gecheckt wat wij vinden van de bolletjes. Wij zijn er heel blij mee, want het geeft net iets meer inzicht in waar nou het pijnpunt van het oranje of het rode bolletje ligt. En dat scheelt wat ons betreft een aantal technische vragen. Excuus. Ik heb verder op dit stuk hier voor de vak niet veel toe te voegen, behalve dan dat ik het heel erg waardeer dat dit college, deze gedeputeerde en onze organisatie de afgelopen jaren zo hard zijn best heeft gedaan om met ons te zoeken naar wat is nou de prettigste manier van rapporteren. Daar verschillen we natuurlijk nog wel eens over. Niet alleen op hoe het eruit ziet, maar ook op de inhoud. Een discussie die ik hier nog niet heb langs horen komen. De vraag is een zomernota wel genoeg of moeten we misschien dus ook meer een BEM-punt hoor. Maar ik ga hem hier even die zin maken. Of willen we een voorjaars- en een najaarsnota? Ik waardeer het, net als de vraag, moeten we reserves instellen of niet? En moeten we dan toch wel misschien programma-reserves hebben, omdat het op punten niet helemaal blijkt te werken wat we bedacht hebben of wat het college bedacht heeft? Ik vind het heel prettig dat we daar het gesprek over hebben, dat we eens iets proberen, dat we kijken of het werkt. En ik merk ook dat we onderling natuurlijk best nog wel discussie hebben over wat wel en niet werkt en wat handig is. En ik denk dat het goed is dat we als organisatie, college en staten steeds met elkaar kijken naar wat is nou op dit moment voor de komende tijd het beste om te doen. Dat wou ik even aanvullen. Dus dat is niet een heel inhoudelijk punt waar ik antwoord op wil, maar wat ik toch wel even scherp gezegd wil hebben hier. Ik vind het fijn dat we daar met elkaar naar op zoek zijn.
Okay. Dank u wel.
Oh, ja, en de bolletjes, dat had ik gezegd. Hè? Ja, wij zijn heel blij met de onderscheiding. Sorry. Ja,
bolletjes waren geweest.
Bolletjes.
Bolletjes zijn geweest. Ja. De heer Derksen.
Ja, dank voorzitter. Toen ik hier naartoe reed, begreep ik dat vandaag de meteorologische herfst is begonnen. Dus dat is best wel jammer voor deze zomernota. Maar toch, er wordt echt met onwijs veel geld geschoven, hè, deze zomernota. Ik geloof als je het optelt, 100 miljoen of zo. En ik heb inderdaad ook wel een vraag over die 17 miljoen. Dat is een BEM-vraag geworden, begrijp ik. Waarbij ik dan misschien al meteen de vraag stel, waarom hebben we de belastingen verhoogd? Maar die doen we dan in BEM, begrijp ik, deze vraag. Nou, dan kan de
gedeputeerde zich... Alles over onderbesteding, dat zijn meer politieke vragen. Die,
dan kan de gedeputeerde zich daarop voorbereiden. Wat mij dan verder wel opvalt, en misschien is die wel technisch te noemen, die vraag, is dat het geld dat we krijgen als compensatie voor elektrische auto's, ik begrijp trouwens dat tanken voor elektrische auto's intussen duurder is dan benzine, dat gaat naar de bestemmingsreserve OV-concessie. Ik denk dat dat symptomatisch is voor het provinciale beleid. Hè. Je krijgt geld voor de auto en dat gaat naar de OV-concessie. En in de regel verder komt er 49 miljoen vrij uit de kapitaallasten uithoflijn. En dat gaat weer naar de saldireserve. En dat is OV. Een technische vraag, maar ook de vraag... Wat is nou precies die vrijval van 49 miljoen kapitaallasten uit de uithoflijn?
Dat is gewoon een dat mag in deze commissie.
Okay. Dat mag, hè? Ja.
Ja. Ja, dat is een technische vraag. En als je politiek erover wil discussiëren, gaan we hier naar de M&M. Ja. Volgens mij de heer Germs van 50PLUS, die zijn bijdrage graag. De heer Germs, gaat uw gang, digitaal.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb als inleiding eenzelfde soort reactie als de heer Janssen van de VVD. Op zich prima statenvoorstel, maar leesbaarheid van het stuk zou wat 50PLUS ook wat aan helderheid kunnen winnen als we wat meer nou, grafisch dan textueel zouden werken. Ik heb natuurlijk ook wel een opmerking in lijn van de heer Derksen van BVNL bij de onderbesteding. Maar daar zullen wij of in BEM of in de Staten op terugkomen. En de andere vragen zijn meer functioneel. En daar beginnen we vanmiddag in RGW mee. Dus wat ons betreft voor deze commissie qua techniek verder geen vragen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Germs. Dan is daarmee de inbreng van de commissie in eerste termijn afgerond. En dan kijk ik naar rechts, naar de gedeputeerde, voor de beantwoording.
Ja.
En we ook verzoeken van u of niet, dus direct gaan met de beantwoording te beginnen.
Dank u wel, voorzitter. Helemaal direct met de beantwoording. Ik ga er heel snel op in. Toch even vooraf van mij. Toen ik het stuk aan u opstuurde, was ik eigenlijk best tevreden. In tegenstelling tot misschien ook wel eens in het verleden, waar ik ook best kritisch was op het beeld. Ik vind echt zelf dat de kwaliteit van de analyses over de verschillen die ontstaan verbetert. En dat als je die gaat lezen, dat je gewoon dat je ziet dat de organisatie dat beter aan het uitleggen is dan nu. Hoe dat kan ontstaan. En ik vind dat waardevol, omdat in elke analyse het begin is van de verandering. Waarom je de volgende keer misschien een ander bedrag in je begroting aangeeft. Dus wat ik hier vaak zeg natuurlijk over die lerende organisatie, waarvan ik me kan voorstellen dat die soms wat moe wordt als ik dat soort woorden gebruik, vind ik in dit stuk dat terug. Dus ik werd daar vrolijk van. Ik hoor wat u zegt over het statenvoorstel, dat u dat prettiger leesbaar vindt. Dat is echt natuurlijk gecomprimeerd samenvatting. Dat ken ik ook, vond ook een goed statenvoorstel. En ja, niet voor niks zegt het college ook zelf tegen u, dat moet u straks op het eind misschien toch nog even oppakken. Vindt u het nou een goede stap om op het meerjaren doelen te rapporteren? Of doet u toch weer
liever op beleidsdoelen. Ik vind dat uw keuze natuurlijk, u gaat zelf over uw informatiepositie. Ik moet zelf zeggen dat puur persoonlijk ik door de bomen het bos soms ook niet meer helemaal kon zien. En dan soms liever iets uitzoomen en wat geaggregeerder kijken. Maar ik hoorde daar net wat verschillend over kijken. En ik ga daar niet over. Dit is hoe uw staten dat aangeeft. Maar ik denk wel dat het goed is om er misschien straks uw gesprek nog even over te hebben. Leidt wel tot gewoon bijna 40 pagina's meer. Ja. Maar goed, als u dat helpt, dan vorig jaar werd het volgens mij door de SGP-fractie geïnitieerd om dit zo te doen. Een aantal ondersteunden dat. Ik denk dat het goed is om te evalueren. Heeft het u nou geholpen? Of is het too much information geworden? En een te kloek stuk om met meneer Jansen te spreken. Ik persoonlijk vind bij het lezen dat het de Staten heel goed in staat stelt om in de vakcommissies, mij bij economie bijvoorbeeld, maar ook mijn collega's kritisch te ondervragen over bepaalde rapportages die hier worden gegeven. Dus goed ook dat u uw collega's in de fractie heeft overtuigd dat ze daar toch nog echt eens goed moeten lezen. Dus persoonlijk is mijn inschatting, juist door de kwaliteit van analyses, dat ja, het is daarmee niet af. Ik heb ook aan mijn collega's wel een aantal vragen gesteld toen ik deze analyses zag. Dus volgens mij stelt het de Staten heel goed in staat om juist in de commissie RGW of M&M of BEM ook het college nog maar eens een paar kritische vragen te stellen over de cijfers die we nu rapporteren of over planningen die achterblijven en wat daarachter zit en welke maatregelen wij voorstellen. Verder in reactie op de VVD, de reserves vergroten, wil ik toch wel zeggen, het college heeft nooit willen stellen dat ons hoger doel is als er maar elk jaar weer minder reserves zijn. De functionaliteit van een reserve onderschrijven wij ook.
Meneer Jansen wil daar wat zeggen.
Voor ik iets over zeg.
Ja, ik bedoel, het was niet aan u gericht, het was aan de coalitie gericht. Hè. Dus het was de coalitie die zei, ik hoorde het onze voormalige CDA-collega Willem Wijntjes, dat moest allemaal minder reserves, want alles via de reserves, dat was allemaal maar slecht. En nou ja, goed, wij zaten daar wat neutraler in. U ook, gelukkig.
Ik geef aan dat het nooit een doel op zichzelf was om minder reserves te krijgen. Wat wij wel altijd als doel hebben gesteld, het zijn er overigens veel minder geworden dan er waren, is dat de transparantie, de openheid over de informatiewaarde die in die reserve zit, moest worden vergroot. Dat de Staten weet wat er in die potjes zit, waar dat voor bedoeld is. En dat er een beeld kon zijn ontstaan bij jaarrekening in het verleden, dat u niet meer precies wist hoeveel tientallen miljoenen ergens met welk doel stonden gereserveerd. En de informatiewaarde van de reserves, ook met het onttrekkingsschema wat we toevoegen straks bij de begroting, dat is echt gegroeid. De algemene reserve is zevenvoudigd. Dus we hebben echt uit heel veel kleine reserves geschrapt naar die algemene reserve. Dus dat is met name waar dit college zich hard voor heeft gemaakt. Het zijn er minder, maar het is nooit het doel om het er minder te laten zijn. Wel om de inzicht wat u erin heeft, wat ermee gaat gebeuren, te vergroten. En daar hebben we denk ik een grote slag mee gemaakt. De plattelandscoaches. Ik lees op pagina 37 bij het onderdeel over die plattelandscoaches hier. En daar kunt u mijn collega eventueel in de commissie RGW natuurlijk verder over vragen hoe dat dan kan. Dat er vertraging is ontstaan bij de uitvoering van die plattelandscoaches. Er zijn oorzaken voor waarom die vertraging is ontstaan. En dat betekent dat een eerdere planning die zei, nou in 2023 zijn we daar klaar mee, is uitgesteld. Ja, dat zal nog een twee, drietal jaar langer duren voor wij al die gesprekken die plattelandscoaches uitvoeren. Ja, dan stel je ook je planning in de reserve bij en kan een legitimatie zijn om een reserve waarvan je eerst dacht dat die op je langer door te trekken. Dus ik vind dit op zichzelf wel in lijn met onze reserve. Dit is handelen op basis van nieuwe inzichten van een bijgestelde planning. Maar precies oorzaken van die planning moet die naar RGW.
Waar het punt over gaat is natuurlijk dat we een looptijd van een programma hebben. En de looptijd is dan in dit geval even uit mijn hoofd 2024 en dat wordt dan 2026. Maar we hebben gezegd, die programmareserves zijn voor de looptijd van het programma. Het is niet, nu gaan we vanuit de financiën gaan we de looptijd van het programma verlengen. Terwijl we volgens mij een inhoudelijke discussie moeten voeren of we het programma verlengen en dan daar de reserves voor. En dan naar de middelen. Dus het is een soort doelverschuiving waarvan ik denk, ja, volgens mij was dat niet wat we met elkaar hadden afgesproken. Dus dat verbaast me dan. Dus dat.
Mevrouw Groen.
Ja, ik moet even een verhelderende vraag stellen, want ik begrijp de heer Janssen misschien niet helemaal goed, voorzitter. Is zijn punt nu, we zijn hier in de vak aan het praten over het feit dat er een financiële consequentie is in de zomernota, dat, wat we straks bij RGW kunnen bespreken, er is een programma dat werkt niet helemaal goed, inhoudelijk moet wat langer duren, en dat we dan dus de reserve hier in de zomernota op langer zetten, en dat we dat niet kunnen doen. Ik begrijp niet helemaal wat zijn punt is.
Nou, dank voor de verhelderende vraag. Wat er gebeurt is dat we, wat mijn punt is dat we een kader hebben vastgesteld waarin we zeggen de looptijd van het programma, binnen die looptijd kun je soms, de gedeputeerde gebruikt het woord kasritmeverschillen krijgen. Dus dan krijgen we verschuiving tussen het een en het andere jaar. Alleen wat we nu zien is dat er onderbesteding zit in de jaren. En dat we vervolgens dan maar zeggen, dan gaan we dan maar de looptijd van het programma verlengen. En volgens mij moet je die discussie precies andersom voeren. Moet je zeggen, oké, programma binnen de looptijd van het programma konden we was het kennelijk niet te realiseren. Laten we dan de discussie voeren of we het programma moeten verlengen. En dan als gevolg daarvan een besluit nemen over de financiën. En nu lijkt de financiële logica leidend boven de inhoudelijke logica. En dat is niet een inhoudelijke discussie over de plattelandscoach, want die moeten ze in RGW voeren. Ik heb daar ook geen mening over, het zal allemaal best zijn. Maar het is meer over hoe gaan we nou met dit soort kaders om. Dat is volgens mij de rol van de vak.
Mevrouw Groen, ja.
Nou, in dat geval hoop ik dat de gedeputeerde hem even op wil schrijven. Want ik begrijp uit het antwoord van de gedeputeerde net dat hij zegt, ja, dit programma moet wat langer lopen, want het loopt niet heel denderend en dan kunnen we het in RGW over hebben over hoe goed of slecht dat is. Ik persoonlijk heb daarover geen mening. Dat heeft mijn collega, mevrouw Van Elteren. Dat gaat ze vast in RGW bespreken. Maar dan zou ik dus denken dat het dan dus ook logisch is dat het programma langer wordt. En dat is de incentive die de heer Jans hier nu schetst, niet de incentive is om dit programma langer te laten lopen. Maar misschien heb ik dat verkeerd begrepen van de gedeputeerde. Want ik begreep dus net van de gedeputeerde dat het is omdat het programma uitloop nodig heeft. Hetgeen we dan in RGW op de inhoud van dat verhaal kunnen bespreken.
Ja. Nu even de gedeputeerde voor het woord.
Ja, je zit natuurlijk ook wel interactie tussen financiën, de analyses en een soms bijstelling vanuit het programma. Dus wat er wel gebeurt is dat op de kostenplaats plattelandscoaches wij op een gegeven moment merken dat we minder geld uitgeven dan begroot. Dan ga je analyseren, hoe komt dat nou? Dan blijkt dat er minder gesprekken plaatsvinden. Roep ik even uit mijn hoofd, ook deel corona gerelateerd waren. Maar dan gaan we naar de inhoud van RGW. Hè. Dat was de orde. Ja, we hebben die gesprekken niet kunnen voeren, want we konden dat erf niet op. Dus die moeten we uitstellen. Want we mochten daar niet komen binnen anderhalve meter. Zeg maar. Die gesprekken, dat is mijn beeld. Nou ja, jongens, dat geld hebben we dus niet kunnen uitgeven. Dat is onderuitputting financieel. Maar we willen nog steeds die gesprekken gaan voeren met onze agrariërs. Dus dan schuiven we dat door in de tijd. En dan zeggen we, ja, dan jongens, dan moet ook die reserve door gaan schuiven in de tijd. Dus ja, dit is wel een interactie waar je financiële analyses leiden tot bijstellingen in een planning. Ja, die ook op zichzelf al had kunnen zijn, maar die natuurlijk interfereren met elkaar. En dat ziet u hier dan terug. Op pagina 37 wordt dat toegelicht. En mijn collega van die hierover gaat, mevrouw Sterk, die kan natuurlijk veel beter beantwoorden wat precies de inhoudelijke reden van die vertraging is geweest. Want die heb ik niet. Ik dacht dat dit hem was, maar daar ga ik dan niet in eerste lijn over. Dus volgens mij doen wij hier niks wat onze nota reserves verbiedt. De looncompensatie, heer Egmond, ik hoor uw punt. Moet ik even naar zoeken. Het gevaar is weer, als je op pagina 5 aan het begin zegt, een aantal oorzaken die in alle programma's zich vertalen. Het doorschrijven van stelposten naar de indexatie, bijvoorbeeld. Of was de looncompensatie ook. Of andere punten. Ja, dan schrijf je die één keer op. Maar ze verklaren natuurlijk ook elke keer de verschillen in cijfers in elk programma. Want daar komen ze elke keer weer terug. Ja, misschien zou dan een kortere verwijzing. Zie je algemene toelichting op pagina 1 of zo. En dat dan beter werkt dan elke keer diezelfde regels opnemen om weer toe te lichten dat de cao-verhoging natuurlijk ook effect heeft bij bereikbaarheid, bij cultuur en erfgoed. Die doet zich overal voor, bij alle ambtenaren van ons. Dus ik hoor je punt. Ga even zoeken naar hoe we dat beter kunnen verwerken zonder 10 keer de tekst te herhalen. Maar het ook wel elke keer weer terug laat komen dat het wel een oorzaak is van een verschuiving in cijfers.
Ja, ik zag
het. Nou, het ding is, het is niet 10 keer, het is 45 keer. En volgens mij, ik heb er nu toe 3 plekken gevonden In de hele begroting tot en met 9-7 heb ik 3 keer gevonden dat er een andere autonome ontwikkeling is dan deze. Dus dan is het volgens mij nuttiger om alleen op die 3 plekken aan te geven dat er een andere autonome ontwikkeling is. En voor de rest alleen maar bij de autonome ontwikkeling gewoon te zeggen dat is dit, tenzij anders aangegeven. En dat scheelt namelijk al ongeveer 15 pagina's.
Ik hoor je punt, ik neem het mee. Wij rapporteren over de gelden die per beleidsdoel worden uitgegeven, dat zijn de 45, daar zitten de lonen en salarissen bij. Als dus de CAO-verhoging leidt tot een verhoogde loonlast, dan zie je dat bij de 45 doelen terug. Toch begrijp ik dat je dan dat niet 45 keer op die manier moet toelichten zoals we nu hebben gedaan. Dus ik zoek even hoe we dat in de toekomst anders doen. Ik hoor je punt. En nummers bij de tabellen hoor ik ook. Daar moeten we even goed naar kijken over hoe we dat eenduidiger kunnen maken. ChristenUnie, meneer Wolters, wijs u ook nog even op de, in ieder geval de aanzet die we daartoe doen op pagina 15 tot en met 20. Daar leest u de analyse van de verschillen op hoofdlijnen. Heel erg grafisch ondersteund met tabellen. Maar ook echt wel, ja, dan pakken we even de grote posten eruit. Waar gaat het nou, waar zit nou materieel gezien het verschil? Dus uw vraag die u daarover stelt, hoop ik eigenlijk dat we bij het lezen van, daar hebben we in ieder geval de poging gedaan om dat daar goed te lichten. Dan in de verfijning van per meerjarendoel gaan we dan natuurlijk, ja, dan ga je ook over kleinere posten praten. Dus onze inzet is in ieder geval om dat wat u ook zoekt in die analyse, in hoofdstuk 1, en dat wordt eigenlijk een standaard iets, hè, in onze begroting, in onze jaarrekening, ook in onze tussentijdsrapportage, steeds hoofdstuk 1 is het samenvatting op hoofdlijn. Met herkenbare tabellen inmiddels, hoop ik. Heer Van den Dikkenberg, de kleur van de tabellen nog eens naar kijken. Wat doet dat? Oké. Ik kan ook natuurlijk naar kijken. Meerjarenbeeld geeft u aan dat we inconsistent zijn in de toelichting. En dan met name bij hoofdstuk 10, het programma overhead. Dat moet ik ook even, dat heb ik dan ook, u heeft iets geconstateerd wat ik zelf niet heb gezien. Dat ik ook wel weer, als dat niet consistent is, oranje en rood moeten we toelichten. Dat is de standaardlijn. Dus ook daar. En als dat is misgegaan, dan wijst u me erop en heb ik dat zelf nog niet gezien. Maar dan moet dat natuurlijk beter. Oranje en rood moeten we toelichten. De heer Mulder, onderbesteding gaat naar BEM. Wijzen u er wel op dat hier analyses zitten, zowel in die samenvattende hoofdstuk als bij, en dat die natuurlijk kunnen helpen dat er, waarom die onderbesteding er is. Qua verwachting, ook meer algemeen, dus niet de politieke, de inhoudelijke discussie, schrijven in het statenvoorstel dat wij 2 ontwikkelingen zien die de voorspelbaarheid van onze begroting lastig maken. De uitvoeringskracht, en die heeft te maken met de krappe arbeidsmarkt en dat wij er niet altijd nu in slagen om mensen te vinden die we zoeken, dus waar wel vacatureruimte voor is, maar we krijgen ze gewoon niet in dienst of ze komen later in dienst, dus dan doe je minder dan je voorneemt. Die uitvoeringskracht zit niet alleen bij ons, maar ook bij onze partners. Ook gemeentes kunnen soms lastig mensen vinden, waardoor een planning die wij samen met hen hebben opgesteld, vertraagt. Dus dit noemen we wel als voorbehoud, ja, we doen het op inzichten van nu, maar er kunnen natuurlijk soms mensen vertrekken en die we niet zo snel vinden. Dus dat is wel een reëel iets wat het lastig maakt in het algemeen. En prijsstijgingen zijn een factor net de andere kant op, die tot een hogere last zouden kunnen leiden. Ja, de mate waarin wij nu in Nederland natuurlijk verrast worden door de inflatie, die hadden we zo niet voorzien vorig jaar. Dus dat daar weer een andere kant, dat zijn tegengestelde bewegingen. De een leidt tot lagere lasten, andere misschien tot hogere lasten. Ik heb er nu geen ander beeld over dan wat ik u hier rapporteer, maar ik meld ze wel vooraf. Rondom indexering op basis van de vragen stelt u iets te simpel dat we dan zeggen, kijk eens naar de onderbesteding. Ik vind het wel goed om te laten zien dat wij per beleidsdoel ook op 4 kostensoorten rapporteren. Personeelslasten, subsidies, kapitaalslasten en materiële budgetten. Als het gaat om de personeelslasten, de CAO-verhoging zit er gewoon in. Die kennen wij nog niet helemaal, want er ligt slechts een onderhandelaarsakkoord, nu bijvoorbeeld. Maar die nemen we dan mee. Dus als het om die kostenpost gaat, kennen we de index, CAO. Als het gaat om subsidies, hebben wij afspraken met subsidies. Niet alle subsidies zijn, worden geïndexeerd. Soms zijn ze gewoon een vast bedrag. Soms zetten er met gesubsidieerde instellingen afspraken in over de kostenverhoging die zij weer hebben. En die een deel worden doorverwenteld in een stijgende subsidie. Die zitten bij ons in de begroting. De kapitaalslasten hebben we in de nieuwe nota investeren gezegd dat wij jaarlijks nu bepalen van alle projecten waar u al een besluit over heeft genomen, maar waarvan de uitvoering nog moet plaatsvinden, dat we die investeringsbedragen verhogen met de index voor de bouwsector. Dat is een forse, hè, op dit moment gaat het over 12-13%. Die zit in de cijfers. Dan hebben we het nog over het materieel budget, dus de vierde post. Daarvan hebben wij nu gezegd, die moet ook gewoon binnen de bestaande budgetten soms worden opgelost. Dus ik heb er van drie gezegd hoe de index wordt verwerkt. Op deze vierde geldt slechts wat u net zei. En ook daarvan zeg ik, dat was tot voor kort ook echt wel een consistente en goede lijn. Maar toen lag die inflatie op 2-3%. En ik kan wel, we moeten natuurlijk goed blijven monitoren. Als die inflatie tussen de 10 en de 13% zit, ja, dan worden dat natuurlijk wel andere vraagstukken ook binnen de materiële budgetten. Maar vooralsnog zit het college op deze sturing. Dus iets meer nuance denk ik ook als ik ze naar de kostensoorten verdeel over hoe wij daar anders naar kijken.
Meneer Mulder wil ik graag nog opmerken. Ga de gang.
Ja, aanvullend graag. Dank voorzitter. Dank voor deze toelichting. Dat helpt wel. Ik heb bijvoorbeeld voor me een technische vraag vanuit de kant van de SGP. Over deze indexeringvraag. En daar wordt eigenlijk ook heel makkelijk verwezen naar meevallers elders in de begroting en onderbesteding. En eigenlijk zegt u dat nu helemaal aan het begin eigenlijk, kijk eens naar de onderbesteding, zegt u dat eigenlijk is een opmerking terzijde weer. Terwijl de doelstellingen waar we als staat, die we met elkaar hebben geformuleerd en die gerealiseerd moeten worden, daar staan we voor. En het is niet de bedoeling dat door prijsstijgingen op andere onderdelen, dat financieel allemaal wel gered kan worden, waardoor een aantal andere doelstellingen die we vinden dat die gerealiseerd moeten worden, blijven liggen. Dus daar zit een beetje mijn punt. Ik vind de beantwoording wat dat betreft wat gemakkelijk. En wat mij betreft eigenlijk gewoon ook niet acceptabel. En ik vind eigenlijk dat ook in een post als... u noemt, dat wordt in de beantwoording ook wel genoemd, dat er dus een post onvoorzien, een boventrendmatige indexatie. Hè? Dus dat je zou een post boventrendmatige indexatie kunnen opnemen bij onderdelen. Dan heb je een veel betere verklaring en weet je ook waar het vandaan komt. Kan de gedeputeerde meevoelen in datgene wat ik net zei?
Nog niet helemaal, voorzitter, want ik denk dat ik...
Volgens mij wil de heer Derks wilde even nog wat zeggen.
Ja, meneer Mulder noemt wat de gedeputeerde zegt onacceptabel. Maar misschien is het handig dan dat hij er zelf even de oplossing bij biedt. Hoe vindt hij dan dat de gedeputeerde en het college met deze prijsstijgingen moet omgaan als die doelen niet kunnen worden bereikt? Betekent namelijk veel meer kosten. Hoe gaan we dat dekken? Heeft de PvdA daar gelijk de oplossing bij?
De heer Mulder.
We praten hier over meerjarenoverzichten. Dus de oplossing had eigenlijk in deze zomernota moeten staan. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Die staat er eigenlijk niet in.
Maar mijn vraag aan u is, wat was die oplossing dan? Want u zegt dat het onacceptabel is, dus kom dan ook met een oplossing.
Ja, ik heb de vraag aan de gedeputeerde gesteld en ik hoor graag zijn reactie op dat punt.
Volgens mij krijgt u er moet u daar niet verder in. Ik ga even naar de gedeputeerde, want er wordt een vraag gesteld aan de gedeputeerde. Gaat u gang.
Ik heb de vraag van de SGP-fractie er nog even bijgepakt en het antwoord dat daarop gegeven is. Ik weet dat ik toen ik de vraag las al even dacht, het peteren me goed, want het gaat hier over de indexatie van projectbudgetten. Ik heb dat zelf gelezen als projectbudgetten, dus dat is een... project. Het aanleg van een fietstunnel, het aanleg van een weg, dit soort zaken. Projecten, iets met een kop en een staart. Over die indexatie hebben we nou juist, heeft u staten, een paar maanden geleden in de nota investeren die u heeft vastgesteld, gezegd dat wij jaarlijks bij ons meerjaren investeringsprogramma de investeringen, waar u al toe heeft besloten in het verleden, vorig jaar bijvoorbeeld, we gaan die weg aanleggen, moeten indexeren gegeven het gestegen prijsspel. Niet de consumentenprijsindex, nee, de prijsindex voor de bouw. Dat is nieuw dat we dat zo doen. Dat deden we namelijk het verleden niet. Dan werden die eenmaal niet geïndexeerd en dan had je later tegenvallers, zeg maar. Want dan, oh, het is duurder geworden. Ik ben best wel trots dat u die nota investeren heeft vastgesteld, dat we dat open doen. Er zit een prijskaartje aan vast, want dat betekent dat je elk jaar die indexatie, en nogmaals, ik zei, die ligt zomaar op 12-13% op dit moment, en misschien wel stijgend inmiddels. Dat zijn dus kostenposten die binnenkomen. Dat zit gewoon in onze cijfers. Dat zit in de kadernota. Dat doen wij al nu. Dus als het gaat over zo'n grote post, die uiteindelijk vertaling kapitaalslast, dan zit die erin. Een andere grote post, ongeveer 100 miljoen van onze begroting, is personeel. CAO, dat is de grondslag voor dit, zit er gewoon in. Als het gaat over subsidies, geef ik u aan, zijn er twee types subsidies. Subsidies aan instellingen die soms zelf met kostenstijgingen te maken krijgen. En dan met ons in gesprek gaat, jeetje, hoe gaan wij om met die kostenstijging? Daar hebben wij dan gesprekken over en dat leidt soms ook bij ons tot hogere subsidies. Soms zijn het gewoon, u krijgt een ton. Voor 4 jaar. En als je 4 jaar lang een ton krijgt en je kunt in het 4e jaar voor die ton minder doen, dan is dat op zichzelf het probleem van de gesubsidieerde instelling. Dus daar zit nog een verschil in over hoe we met die indexaties omgaan. Dus met deze 3, kapitaalslasten, personeelslasten en de subsidies heb ik eigenlijk al heel, want subsidies is 200 miljoen, hè, heb ik echt een groot deel van mijn begroting te pakken. Dan heb ik nog materieel budget. Dat is dus het vrije budget dat binnen de projectteam zit om te besteden. Daarvan constateren we ook in deze zomernota dat de onderuitputting zit. Dus dat je zou verwachten dat we eind mei meer zouden hebben uitgegeven dan we hebben gedaan. Dat daar nog steeds inschatting is, dat gaat wel komen in de komende tijd. Ik denk, nou, daar zit dan nu wel lucht. Dus waar mijn grondhouding is, nou, pas staf op het moment dat u al uw geld heeft uitgegeven. Mag u met mij eens komen praten over, het leven is zoveel duurder geworden, we moeten wat meer budget hebben. Voorlopig zie ik dat binnen jouw budget ruimte zit. Los het maar op. Dat is een beetje de grondhouding die deze gedeputeerde financiën dan heeft. Nou, los maar op binnen het bestaand budget. En daarbij komen we elk moment dat we dan vastlopen, omdat al ons stel, nou, mijn budget is 100% benut. Is niet de situatie nu. Maar als dat zo is, ja, dan kom ik terug bij u. Dus dit is even mijn grondhouding. Dus reageer ik nou op die indexatie, allemaal niet waar. Nee. Investeringen heb ik hem echt scherp in beeld. Op mijn personeelslast heb ik hem scherp in beeld. Op subsidies heb ik hem scherp in beeld. En bij materieel budget zit inderdaad wel enige strikte sturing richting de organisatie.
De heer Van Dikkenberg wil er nog op reageren.
Ja. Ja, want waar het om gaat is dat we dit jaar hebben dan een probleem. Want we hebben nog niet volgens mij de aan te besteden projecten voor de tweede helft van dit jaar. Daar was de vraag op gedoeld. Omdat de inflatie zo snel gaat, zie je dat de prijzen behoorlijk snel meestijgen. En komen we dus in knelpunten met projecten die nog niet geïndexeerd worden in de PNC-cyclus. Want de nota investeren is volgens mij van die is niet van toepassing op de budgetten die van projecten die nu in aanbesteding gaan. Die is daarna vastgesteld. Zitten dus ook nog niet in de PNC-cyclus. Maar daar hebben we dus wel een aan te besteden projectbedrag voor bedacht. Dus als we de tweede helft van dit jaar nog gaan aanbesteden, dan val je dus in een gat. En ik snap het antwoord ook van, nou, dat kan met meevallers opgelost worden. Maar dan val je wel in een projectgat wat voor de projecten heel lastig kan zijn. En dat is een behoorlijk gat als je nu nog moet gaan aanbesteden. Dus ik ben heel benieuwd of dat er projecten die nu aanbesteed moeten worden. Daarom was de vraag, meer moeten we dan niet tussentijds de aan te besteden projecten nog indexeren, want die vallen nu eigenlijk in een indexatiegat.
Dat zou ik verder moeten uitzoeken. Het is wel terecht een goede vraag die u stelt, want wij die nieuwe nota investeren heeft geleid tot een indexatie die in de kadernota zat, voor 2023 en verder, die in de begroting dus gaat landen. Overigens, de realiteit dat die percentages nog wel zijn blijven oplopen ten opzichte van wat we in april, mei dachten. Dus, maar daar kom ik bij de begroting dan wel weer op terug. Ik zelf heb het beeld, omdat er ook een uitputting van kapitaalslasten, er zit een meevaller op de kapitaalslasten in deze zomernota, heeft u gezien, 1,7 miljoen, zo, ik weet niet, even uit mijn hoofd te snel. Dus juist daar is de analyse dat op basis van de inschatting die we bij de zomernota maken, stand 31 mei, er dus juist ruimte zit in die kapitaalslasten, dus niet een tekortmelding op is. Maar ik neem uw punt wel even mee om, dat moet ik gewoon even uit laten zoeken.
Gaat u door met de beantwoording. Volgens mij wat vragen.
Ja, mevrouw Groen, dank voor het compliment dat u geeft. Ik ervaar ook dat we in de afgelopen jaren samen zoeken naar uw staten in positie brengen om de informatie zo te krijgen dat het ook informatie is. En niet een bak gegevens, maar informatie is. En zodat u het juiste gesprek kunt voeren. En dus, daar zoeken we nog steeds. Ik krijg tips over wat er nog beter kan. Neem we elke keer weer mee. Van kleuren tot eenduidige melding. Dus maar ik vind het ook fijn dat u het herkent en ook terugleest en ziet. De heer Derksen, over de onderbesteding gaan we meer politiek praten, denk ik, in de commissie BEM. Wel even gewoon in de definitiekwestie. De 17 miljoen is het saldo van baten en lasten. Dus, en kom maar even, 12%, 12 miljoen, 60% daarvan is een meevaller die we krijgen uit de meiscirculaire. Dus die gewoon, ja, het komt uit rijksbeleid voort en daar word ik mee geconfronteerd. Maar goed, het is 17 miljoen die we nu als positief saldo zien. De compensatie voor de elektrische auto motorrijtuigbelasting, daarvan heeft het college inderdaad bij de kadernota, toen wij meer jaren vooruit keken, gezegd, het lijkt ons goed om dat een pot met geld te creëren, omdat in de komende jaren we de OV-concessie gaan verlengen. En nog niet naar de definitieve nieuwe concessie gaan. Die gaat pas in 2026 in. Dus we moeten nog een aantal jaren verlengen, we met 2 jaar. Daar zijn meer kosten aan verbonden en er zijn sowieso meer kosten omdat de reizigersaantallen nog lager zijn na corona. En daar creëren we een pot met geld voor. Ja, hoe je die dan voedt in één keer uit de saldireserve of een stukje uit een meevaller in 2022. Hebben wij toen voorgesteld, deze meevaller pakken we op om in die reserve te stoppen. Ik weet van de heer Jansen dat hij daar kritisch op is. Kom ik bij de begroting ook op terug, heb ik hem toegezegd. Maar zo hebben we het voorgesteld. Dus dit is eigenlijk een uitwerking van wat we in dat stuk hebben vastgesteld. Die vrijval kapitaalslasten uithoflijn. Ergens in het verleden, toen besloten werd om de uithoflijn aan te leggen, dan weet je dat er een afschrijvingslast op je afkomt. Die gaat die aangelegde tramlijn in 30 jaar afschrijven. Dus dat leidt elk jaar tot een kapitaalslast in je begroting. Toen is er een pot met geld weggezet en we zeiden, als wij gedurende 30 jaar afschrijven, laten we ook gedurende 30 jaar uit die reserve een bepaald bedrag vrijvallen. En dat verlaagt dus mijn afschrijving per jaar ietsje. Die afschrijving is wel hoger, maar ik heb eigenlijk elk jaar ook een meevaller uit een reserve die vrijvalt. En die verlaagt een beetje die jaarlijkse afschrijvingslast. Dat vindt het college een minder mooie methode om zo'n pot met geld apart te zetten die gedurende net zo lang vrijvalt als de afschrijving. Wij hebben voorgesteld, nee, zet die hele pot in één keer in de algemene reserve en neem in je begroting gewoon de reële afschrijvingslast op. Dat is beter, omdat je dan altijd in beeld hebt wat je structurele lasten zijn, ook na 30 jaar, als je pot op is. En dat is een consistente lijn die we hebben doorgevoerd op al onze kapitaalslastenreserves. Dit is de laatste die we opheffen. En dat kan dus alleen maar omdat we gelijktijdig in de begroting een hogere afschrijvingslast hebben opgenomen. En deze min of meer technische verwerking ziet hij hier nu terug.
Ik zit even na te denken hoe je een afschrijvingslast kan verlagen door doet maar. Volgens mij de afschrijving blijft volgens mij te dekken.
Te dekken, ja. Ik probeer af en toe in taal te praten die voor iedereen. En dan snij ik ook wel eens een bocht af. Inderdaad, de netto maak ik hem dan lager. De heer Germsen van 50PLUS. Ja, ik denk dat u dezelfde aantekeningen meegeeft rondom de leesbaarheid. Dus daar heb ik al akte van gegeven. En gaan we kijken hoe we dat weer nog beter kunnen doen. Mag ik nog wel voorzitter voor de tweede termijn? Ik zou het echt prettig vinden namens het college als u iets meer duiding geeft. Of PS nou volgend jaar zegt, doe maar weer op meerjarendoel. Of doe maar op beleidsdoel. Dat ik daar een richting mee krijg.
Dat is een vraag toch, die heeft aan de commissie toch?
Ja.
Klopt, die wou ik net zeggen. Maar de andere, volgens mij was één vraag.
Mag ik even duiden? Ja. Maar als ik me goed herinner, heeft het college ook aangekondigd dat er volgend jaar weer gebruik gaat worden gemaakt van een voorjaarsnota en een najaarsrapportage. Ter verduidelijking van uw vraag nu aan de commissie. U bedoelt voor beide stukken of dat in beide stukken op het niveau van de beleidsdoelen dan wel de meerjarendoelen moet worden gerapporteerd. Klopt dat?
Eens, klopt. Het gaat de tussentijdse rapportages, wilt op welke detailniveau wilt u die rapportages hebben? Klopt. En volgend jaar zal dat een voorjaars- en een najaarsrapportage.
En nog even van de ter Verdijk. En wanneer is bedoeld dat de voorjaarsnota komt? Is dat al bekend? Van wanneer wordt die, wanneer wordt de peildatum?
30 april, 31 maart.
31 maart of 30 april. Dat moet ik even uitzoeken.
Oké, maar dat eerder dan nu.
Ja, eerder dan nu. U kunt het dan voor de zomer bespreken, dat is het doel.
Nee, dat klopt. Nee, maar het gaat even om de peildatum. Hè?
Peildatum is dus wel ook eerder. Dan. Okay. En ik dacht 31 maart, zegt, denk ik nu uit mijn hoofd.
En de najaarsnota? Ja, sorry, dan gaan we ook.
De najaarsnota komt dus dan dus later. Die krijgt u dan na de zomer. U heeft deze wel voor de zomer gekregen. Ik kan u interessant lezen en bespreken hem nu. De najaarsnota komt dan in september, eind augustus, september naar u toe.
En kunt u dan peildatum? Doen?
Mag ik even allebei technisch? Net verkeerde informatie.
Ik dacht misschien niet heeft, maar als het niet heeft. Er waren ook nog vragen vanuit de VVD-fractie richting de conceurcontrole, als ik mij goed kan herinneren. Dus voordat we naar het tweede termijn gaan, en ik wil even de vragen die u stelt, nog een keer herhalen. De heer Luijks, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb van de heer Jansen één vraag genoteerd. Die ging over de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. En in meer specifieke zin over begrotingsonrechtmatigheid. We hebben voor de zomer, op 15 juni, in de commissie VAK een statenbrief aangeleverd. Daarin staat de planning waarover we u over dit onderwerp en ook alle andere onderwerpen die de verantwoording aangaan informeren. Dus ik wou eenvoudigheidshalve dan even verwijzen naar die brief. Daarin geven we aan dat er een discussiememo aankomt en eventueel gevolgd door een aanpassing van de financiële verordening. Dus dat komt dit najaar naar u toe.
Het is een discussiememo met meerdere opties. En,
dat suggereert de term discussie
in ieder geval. Suggesties, dat maak ik altijd graag concreet.
Nou, anders zouden wij gewoon een voorstel voor een nieuwe verordening voorleggen, maar we hebben nu een discussiememo voorgesteld.
Dank u wel voor uw bijdrage. Voordat we naar het tweede termijn gaan, is de verzoek even om een kleine schorsing. Ik wil graag even één duidelijke vraag, want volgens mij stelde u ook net de heer Strijk. Er wordt nu gerapporteerd op alle 155 miljarden doelen in plaats van 46 beleidsdoelen. De vraag naar het college richting de commissie, vak, is willen we dat voor de nieuwe voorjaarsnota en najaarsnota ook? Willen we dat er gerapporteerd op de 155 miljarden doelen of alleen op de 46 beleidsdoelen? En mijn voorstel is nu dat we even tot 10 voor 11 schorsen. Voor een korte plaspauze en koffiepauze. Zie ik u over 9 minuten. Dan moet je wel gaan plassen.
Bij deze, ik weet niet of het officieel gesloten had, bij deze open ik de vergadering van de vakweer.
Heropen, ja.
Heropen, oké. Dat mag. We zijn bezig met de bespreking van de zomernota in tweede termijn, waarbij de gedeputeerde heeft aangegeven of volgend jaar we met de voorjaars- en de najaarsnota komen. Ik hoorde net ook van de heer Luiks dat daar een memo over komt, begreep ik goed. Ja, ik zie hem knikken, dus dat is goed. Daarvoor heeft het college de vraag gesteld over de 155 meerjarendoelen en de 46 beleidsdoelen, waar nu op gerapporteerd moet gaan worden. Wat ik ga doen is een tweede termijn natuurlijk voor de zomernota en ook de specifieke vraag daarover. Dus ik begin gewoon aan mijn rechterkant. De heer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voordat ik op die vraag van het college antwoord geef namens de VVD, toch nog even over de discussie over de reserves. Ik vond eigenlijk altijd de lijn zoals Willem Wijntjes hem uitzette wel heel duidelijk. Van als op een gegeven moment blijkt dat er geld overblijft ergens, en dat lijkt bij die plattelandscoaches het geval, wat dan ook de oorzaak is, laat het terugvallen naar de algemene reserve of naar de algemene middelen en voer dan met elkaar opnieuw een discussie waar je politieke prioriteitsstelling zit. En ik denk dat daar ook een beetje mijn allergie zat op dit voorstel. Ik denk dat we als vak gewoon die lijn die we met elkaar hebben ingezet op dit punt ook een beetje zouden moeten bewaken. Dus vandaar dat ik misschien op een wat detailpunt toch even wat kritisch aan het doordrukken was. Maar ik ben ook benieuwd uiteraard hoe anderen daarin zitten en of GroenLinks daar bijvoorbeeld een mening over heeft. Dat zou ik wel interessant vinden om te horen. Dan op het punt wat het college aan ons vraagt over die rapportage op meerjarendoelen of beleidsdoelen. Onze lijn is, maak de zomernota zo beknopt mogelijk. Ik zou denken dat met 20 pagina's dat zou moeten kunnen. En focus je vooral op die punten waar politieke sturing op gevraagd wordt. Ofwel waar je over de voortgang van het beleid en de uitvoering met elkaar de discussie wil voeren. En het stuk zoals het nu voor ligt, een beetje ingegeven door al die meerjarendoelen en al die verschillende analyses die gemaakt worden, lezen wij vooral echt als een financieel technisch stuk. En dat vind ik jammer. Dus om die vraag gewoon direct te beantwoorden, wat ons betreft dan op het niveau van de beleidsdoelen, want dat komt daar beter aan tegemoet. En daar voeg ik aan toe dat het wat ons betreft ook een beetje ook het punt van collega van de Dikkenberg, visueel aantrekkelijker. En misschien moet je ook een beeldredacteur aannemen in plaats van een tekstredacteur. Het is maar een suggestie.
Sorry, meneer Wolting. Oh, ja, de heer Wolting, u wil graag gaan de gang.
Ja, even een vraag aan de heer Jansen. Wil hij dan dat het college gaat bepalen wat de politieke vragen en de politieke hangijzers zijn? Of moet dat het college of de staten zelf zijn? Want als zijn voorstel is dat het college gaat bepalen wat er in de voorjaarsnota moet, of dat politiek is, dan weet ik niet of dat de goede kant op gaat. Dank u wel.
Ja.
Nee, ik zou verwachten dat het college op relevante indicatoren per programma beknopt aangeeft wat speelt er en waar schieten we tekort en waar gaat het beter dan we verwacht hadden of hoe dan ook. Hè? Dus om een voorbeeld te noemen, het grootste financiële risico dat deze provincie loopt is de ontwikkeling van het aantal, aantal passagiers op de bussen. Nou, ik lees niks terug over het aantal passagiers wat in de afgelopen 6 maanden de bus heeft gepakt. Om het even heel praktisch te maken. Dus kennelijk heeft het college al een uitsortering gemaakt. We hebben wel 100 zoveel pagina's, maar het belangrijkste getal staat er niet in voor onze financiële realisatie. Dus het college sorteert al. Maar doordat wij zoveel detailinformatie vragen, worden we begraven in de details en raken we de hoofdlijnen uit beeld. Dat is het essentiële punt. En komen we niet tot de politieke discussie met elkaar. Van hoe zorgen we dat die bussen weer vol raken. Dat is volgens mij een uitstekende politieke vraag om het met elkaar over te hebben.
Ik zou de heer Egmond al direct zijn graag wil ook graag even interromperen. Gaat u gang.
Ja, wel doorgravend op het punt vanuit de ChristenUnie. Ja, u noemt dan dingen die kennelijk u relevant vindt. Ik vind het overeind houden van de dienstregeling relevant en niet zeer of er op dit moment al voldoende reizigers binnen zijn. En het is voor mij ook niet relevant om te bepalen op welke manier we weer het openbaar vervoer weer overeind krijgen. Dus wat je bepaalt wat relevant is, is denk ik ook gewoon afhankelijk van de politieke kleur. Dus in die zin, en ik snap dat u moeite heeft met uw eigen fractiegenoten te motiveren. Maar ik zou u vooral willen aanmoedigen om dat te blijven doen. En dat niet afhankelijk te laten zijn van het soort stuk wat we krijgen.
Ja, uiteraard blijf ik dat doen. Zo kent u mij hopelijk ook. En zal ik dat ook niet nalaten. Hoe slechter het stuk, hoe harder ik ga trekken. Oftewel, hoe harder je klopt, hoe stijver de slagroom wordt. Of zo, hoe was dat ook alweer? Het gaat er natuurlijk om. Het punt is, meneer Egermond en collega's. Het punt is dat we zoveel detailinformatie nu hebben. Dat de hoofdlijn eronder begraven wordt. Dat is onze analyse van dit stuk. En ik denk dat we toch het college zouden moeten kunnen toevertrouwen, ook in de openheid waarmee we met elkaar spreken, dat ze enige politieke sensitiviteit hebben. Inderdaad, voor u heeft een andere visie. Oh, u denkt niet dat ze politieke sensitiviteit hebben. Waarvan akte? Ik denk dat ze toch in staat zouden moeten zijn om te zeggen van nou, zo ontwikkelt mijn programma zich en op deze punten gaat het goed en op deze punten gaat het minder goed, zonder dat dat in 20 tabellen moet. Dat is het hele punt. Het gaat over de vorm waarin je de informatie aanbiedt.
Dat is mijn punt daar. De heer Derksen die wilde graag wat opzeggen.
Ja, ik wil even terug naar de plattelandscoaches. De heer Jansen zegt dat programma moet dan worden verlengd. En hij heeft dan liever, nou ja, we hebben het niet gehaald, geld terug. Maar als het college zegt, nou ja, we binnen 3 maanden hebben het wel gehaald. Of een half jaar. Is het dan zinvol om een hele politieke discussie te gaan voeren over de plattelandscoaches omdat het 3 maanden langer duurt? Of een half jaar? Of helemaal niet? Heeft u daarover nagedacht?
Jansen?
Dit zijn altijd van die grensdiscussies. Trek je de grens bij 3 maanden of bij 3 jaar? En nu wordt het 3 jaar opgerekt. Dan denk ik van ja, jongen, 3 jaar. Je hebt ongeveer, er zouden 100 gesprekken gevoerd moeten worden. En het zijn er 60 geworden. Nou, ja, dan denk ik van dat je langzamerhand wel even met elkaar de discussie zou moeten voeren. En het gaat mij niet om die plattelandscoaches nogmaals, maar het gaat om het voorbeeld. Dat ze met elkaar de lijn hebben ingezet in deze vak, volgens mij vrij breed gesteund, van laat nou niet geld onnodig lang in reserve circuleren. Dus de hoofdlijn is volgens mij laten terugvallen. Nou, dat is volgens mij een antwoord op uw vraag. En als er dan een keer 3 maanden vertraging zit, tja, dan krijgen we van die grensdiscussies.
Helder. U heeft ook een duidelijk antwoord gegeven. Het enige waar ik even mee zit, van het gaat natuurlijk de doelstelling voorjaars- en najaarsnota te maken. U heeft het alleen over zomernota.
Nee, over het geheel. Dit is een algemene lijn en die algemene lijn vertaalt.
Het ging even over van u zei van u wil graag dat er een korte rapportage komt, maar vooral de, wat niet gehaald wordt, dat daar duidelijk op gerapporteerd wordt. Hè?
Ja.
En niet vooral op alle meerjarendoelen.
Niet op alle meerjarendoelen. Volgens mij had ik die vraag al vrij digitaal beantwoord.
Ja, nee. Vanuit even voor het duidelijk te maken voor. Ja. Oké, helder. De heer Egmond.
Eerst nog een opmerking over de beantwoording. En dat gaat eigenlijk over het antwoord dat ik niet heb gekregen ten aanzien van de administratieve wijzigingen. Ik snap dat het binnen de bevoegdheid van de gedeputeerde staten valt. Het valt me alleen op dat bij sommige meerjarendoelen het bedrag ongeveer even groot is als de beleidsmatige wijzigingen. En dat geeft mij het gevoel, en ik wil best wel aannemen dat het niet zo is, maar dat geeft mij het gevoel dat die beleidsmatige wijzigingen eigenlijk worden opgelost met administratieve wijzigingen. En zeker als het van die grote zijn. Dus daar waar we bij de autonome ontwikkeling ongeveer 43 keer dezelfde tekst hebben, zou ik het prettiger vinden als we bij een aantal de wat grotere administratieve wijzigingen gewoon een korte tekst krijgen. Zodat ik dat gevoel zeg maar kwijt kan raken van hier wordt eigenlijk wellicht alles in administratieve wijzigingen opgelost. Dat is eventjes punt 1. Het tweede is ten aanzien van, behalve de opmaak en al die dingen, wat denk ik inderdaad wel wat prettig ogender kan zijn. Zijn wij ernstig tevreden met het rapporteren op meerjarendoelen? Dat heeft ons in onze gezamenlijke fractievergadering enorm geholpen bij discussies, vooral ook in de fracties waar we zelf niet in, en in de commissies waar we zelf niet in zitten. Om daar ook met elkaar ook over te kunnen discussiëren. Dus daarin heeft het enorm geholpen. Dus daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Ja, daar heb ik op allebei de vragen beantwoord.
Helder, dank u wel. De heer Van Wijk.
Dank u wel. Ik denk dat het goed is om juist op alle doelen een indicator te geven, zodat het duidelijk is waar wel en niet op gescoord wordt. Wat groen is, wat rood is en daar een korte uitleg over. Dus ik denk dat juist de uitgebreide rapportage zoals die nu voor ligt, een hele goede is om als gesprekspunt in alle verschillende commissies naar voren te brengen. Dus ik zou ervoor pleiten om het op deze manier te rapporteren.
Okay. De heer De Droog.
Ja, voorzitter, kan ik me eigenlijk alleen maar bij aansluiten. En ik denk ook dat het aan ons is om een selectie te maken in de dingen die wij belangrijk vinden en eruit te lichten. In plaats van alles te willen doorzoeken. Dus ik vind dit juist wel een fijne manier van werken. Misschien moeten we wel met elkaar zoeken naar hoe we dat op een minder grootse manier doen. Maar ik denk dat het wel heel goed is om het op al die doelen zeg maar wel met elkaar te blijven monitoren. Dus ik kan me ook wel vinden in het idee van zoek naar andere methoden om het te ontsluiten. Hè. Dus zoek wat meer visualisatie of weet ik wat om dat te doen. Maar het is echt aan ons om de keuze te maken wat we er wel of niet uit halen.
Prima, helder. Dat is ook uw antwoord. De heer Wolting.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal me beperken tot de opmerking over de vraag hoe het eruit moet gaan zien. Wat ons betreft is de rapportage op basis van de meerjarendoelen uitstekend. Dat geeft best wel veel inzicht. Wat we ons wel kunnen voorstellen is dat er de voorjaarsnota, hè, als we 4 maanden verder zijn, er misschien iets anders uitziet dan een najaarsnota. Dus misschien dat daar nog een oplossing zit om de werkdruk te verminderen, zowel voor ons als voor de gedeputeerden en zijn ambtenaren. Misschien zouden we kunnen zeggen dat we in de voorjaarsnota zich vooral op de beleidsdoelen focussen en in de najaarsnota wat meer op de meerjarendoelen. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Van Dikkenberg.
Ja, voorzitter. Ik sluit me graag aan bij de vorige spreker. Meerjarendoelen geven ons, dat gaf ik in de eerste termijn ook al aan, heel veel inzicht. Het geeft ook daadwerkelijk meer inzicht dan bijvoorbeeld alleen op de beleidsdoelen. Want bijvoorbeeld bij het aantal geluidgehinderden langs provinciale wegen is minder. Daar staat de planning echt gewoon keihard op rood. En dat is ook in de uitleg duidelijk geworden waarom dat is. Maar het beleidsdoel, dat scoort groen, geel, groen. En dus er zit ook daadwerkelijk wel de nuance onder die je anders mist. Maar het is ook niet ons doel om 2 keer per jaar de hele organisatie met een stofkammetje door te gaan. Dus ik kan me voorstellen dat de eerste rapportage is de voorjaarsrapportage op beleidsdoelen te rapporteren. Najaarsrapportage op meerjarendoelen. Dat lijkt me prima werkbaar.
Oh, dank u wel. De heer Mulder, ga ik gaan.
Ja, dank voorzitter. Ik hoop dat mijn complimenten in de eerste termijn voor deze manier van rapportage, dat die ook goed zijn overgekomen. Wij vinden dit een uitstekende manier van rapporteren. Prima stuk. En voor de rest in de afweging zeg maar ook naar wat er in het voorjaar gemeld kan worden, sluit ik me graag aan, maar ook bij datgene wat daarover de ChristenUnie gemeld heeft.
Mevrouw Groen.
Pardon, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog één vraag eigenlijk, voorzitter, aan de gedeputeerde. En Die zit er vooral in dat... die komt eigenlijk ook even in navolging nog op de discussie net over de tussentijdse indexatie van te aanbesteden projecten. Die hangt samen met hetgeen de heer Jansen net zei. En de vraag, waar hebben we het hier nou over? Ik heb inmiddels in deze commissie, althans met de PNC-cyclus en de stukken in mijn hoofd, we hebben een kadernota. Daarin zetten we de grote lijnen voor de komende jaren. We hebben een begroting. Daarmee zeggen we, nou... dit projectje, dat projectje, zoveel geld, dus en zo ziet het eruit. We hebben een zomernota. Nou, dat wordt dan een voorjaars- en een najaarsnota. Helemaal prima. Daarin zegt u als college en als organisatie... nou, met deze dingen gaat het wat minder goed, met deze dingen gaat het wat beter. Daar hebben we het dan inhoudelijk over. Daar stellen we dan de begroting straks weer op bij, of niet. Of we schoppen de plattelandscoaches eruit... nadat we daar in RGW een discussie over gehad hebben of dat wel of niet moet... Maar dit is, die zomernota of die voorjaars- en najaarsnota is een beetje, met de slotwijziging, is een beetje een papieren exercitie om te zorgen hoe hebben we het nou nog netjes op papier. De keuzes zitten bij de kadernota en de begroting. En daar zit dan grotendeels het politieke debat in grote zaken. Tenzij we iets heel spannends willen agenderen, waarvan ik me wil aansluiten bij de rest.
Wil de heer Jans even wat interpreteren? Ga er gewoon.
Ja, ik wou toch even interrumperen, want mevrouw Groen geeft precies aan hoe het nu is. Namelijk, het is een papieren stuk met wat papieren dingetjes. Terwijl, volgens mij zou een zomernota daarover in onze beleving over moeten gaan van... hoe staat het met de uitvoering van het beleid? Zitten we met de uitvoering op schema en moeten we ergens gaan bijsturen? Dat zou volgens mij de hoofdlijn van de zomernota moeten zijn. En wat we nu, de discussie ook die we vandaag... en daar ben ik net zo mede schuldig aan... is dat het verzand in techniek van hoe doen we het met indexaties en dat soort dingen. Terwijl volgens mij de wezenlijke vraag, de vraag is, moeten we ergens bijsturen? Daar zou die zomernota wat ons betreft over moeten gaan.
De heer Egmond.
Ja, maar daar gaat die zomernota voor mij ook over. Want die staat voor mij vol met beleidsmatige wijzigingen. Dus in die zin wil ik wel mevrouw Groen wel tegenspreken... dat het alleen maar is bij de kadernota en bij de begroting... Want anders zouden we hier namelijk niet beleidsmatige wijzigingen namelijk bespreken.
Oké, volgens mij dan een goede toevoeging. Ja, mevrouw Groen.
Ja, nee, ik vind het fijn dat ik de vraag stel, want ik begrijp wel wat de heer Egmond zegt. En ik denk dat dat er ook wel zit, maar ik volg dan dus in de hele discussie niet helemaal. Twee punten. Het ene punt, het punt van de heer Jansen met de vraag over moeten we naar die plattelandscoaches überhaupt hier dan in de vak wel technisch, want dan is het een geldding. Ik begrijp hem eruit. Het college stelt voor, nou, dat plattelandscoachesverhaal, dat duurt wat langer, want daar zijn redenen voor. Wij vinden het als college nog steeds wel heel belangrijk, dus wij stellen voor om dat dan langer te laten lopen. En dan blijft dat geld dus een tijdje langer staan en die reserve, dat bespreken we hier, die technische kant van die reserve die langer staat, of we dat wel of niet goed vinden. In mijn beleving... is dat dan een gevolg? Tenminste, als dat uit de uitleg blijkt. Hè? Maar ik hoor dat in de uitleg. Ik ga dat bij mijn collega die in RGW zit terugleggen. Van, goh, check even of in RGW dat gesprek ook gevoerd wordt. Want anders is het misschien een financiële exercitie. Nou, daar kan ik in volgen dat we zeggen dat doen we niet. Maar als in RGW besproken wordt en gezegd wordt... nou, dat plattelandscoaches-ding is wel heel goed. En we zijn het ook eens met de wijzigingen, de beleidsmatige wijzigingen hè, voor de voortgang... Ja, dan moet dat geld blijven staan. Zo simpel is dat. Dat is dan de financiële consequentie. En die volgt volgens mij uit hoe we dat doen. En het is eigenlijk een beetje hetzelfde als de vraag van moeten we nou... Hij is heel anders hoor, maar moeten we nou tussentijds voor die aanbestedingen voor de tweede helft van dit jaar indexeren? Dat is natuurlijk inderdaad een relevante vraag. En ik denk dat het goed is als u er naar kijkt. En dat is dan mooi dat dat weer een voorjaars- en een najaarsnota wordt. Want daar zou dat dan terug moeten gaan komen. Nu is dat natuurlijk dus voor de zomernota niet nuttig, maar voor de slotwijziging, als dat nu al in dit jaar tot wijzigingen leidt. En anders, vooral bij de begroting lijkt me, om te bespreken, nou, die cijfers lopen wel echt knijterhard op, we hebben het nog eens een keertje bekeken. Voor volgend jaar moeten we dat echt anders in elkaar zetten. Maar ik ben een beetje zoekende naar ja, iedereen pikt zijn eigen detaildingetjes eruit, maar uiteindelijk kijken we naar, ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik volg gewoon niet helemaal waarom we daar dan heel lang technisch bij stilstaan. Terwijl het inderdaad politieke vragen die volgens mij in de politieke commissies benoemd worden. En ik in constatering zeg, ja, ik kan dit stuk volgen. Ik vind, zoals wij als fractie al zeiden, de bolletjes heel handig. Want dat scheelt dan heel veel technische vragen. Uiteindelijk rapporteert het college vooral op de bolletjes die op oranje en rood staan. Dat vind ik ook logisch, want het is een tussentijds rapportage die zegt, hey, loopt het een beetje zoals we bedacht hebben? Ja, nou ja, waarom zou ik er dan per se meer van moeten weten, tenzij er iets bijzonders gebeurt? Volgens mij is deze manier van rapporteren gewoon prima.
Van en is dat niet een technisch verhaal? We zijn een beetje van, wat is uw punt?
Ja, kijk, dat ik een deel van de discussies, die, ja dat kijk, snap ik heel goed.
Nu, waar, het punt waar we nu mee zitten, nou, kijk, we behandelen technisch en wat ook gezegd wordt van in de vakcommissies gaan we inhoudelijk op de punten in. Maar wat de vraag die nu voor ligt, want we zijn natuurlijk in de tweede termijn van de zomernota bezig, de vraag die nu vanuit het college gesteld wordt, ook, vind ik ook een belangrijke vraag, hoe gaan we in de toekomst hiermee om? Nou, er wordt gezegd, daar wordt wat anders, hè, van gaan de voorjaars- en najaarsnota komen en gaan we op die 155 miljarden doelen rapporteren of alleen de 46 beleidsdoelen. Bij nuances gemaakt door ChristenUnie, SGP en PvdA, volgens mij, als ik het goed even op mijn hoofd zeg. Voorjaarsnota, beleidsdoelen, najaarsnota, meerjarendoelen. Als ik goed door de woord. Sorry? Ja. Nee, klopt. Maar dat is even, ja. Dat is de vraag die voorligt.
Sorry, buiten de microfoon om. Ging het rijtje aanvullen, zei ik. Wat ons betreft meerjarendoelen in beide gevallen, omdat het gewoon dan een consistente lijn is en niet dat je bij de voorjaarsnota krijgt van nou, ik had hier toch wel graag de meerjarendoelen ook wel willen weten.
Dat klopt, dat was de nuance van uw kant, ja.
Ik denk dat mijn punt en mijn vraag aan de gedeputeerde vooral is, er is hier een heel technische discussie gevoerd over zaken waarvan ik het gevoel heb, ja, het zal wel, maar volgens mij klopt het gewoon wat we doen. Ik denk dat ik de bevestiging daar wil. Ik volg gewoon van sommige punten de discussie, vind ik de discussie een beetje overbodig. Als laatste op de meerjarendoelenrapportage. Ja, heel graag. En dan vooral gewoon alle rode en oranje bolletjes even toelichten. En als, zoals de heer Egmond zegt, dat voor sommige autonome ontwikkelingen, nou, ga er nog eens naar kijken. Volgens mij moet u dat namelijk toch al doen. En vult u nu alleen een heleboel bolletjes bij, die wij als fractie heel handig vinden, omdat we in één oogopslag kunnen kijken. Hé, oranje bolletje, wat raar, waarom is dat? Dit is mijn programma, wat moet ik daarmee? Dus ja, graag zo doorgaan.
Nee, dan is de beantwoording van die vraag vanuit uw fractie helder. Dan noteer ik dat. Dan ga ik naar de heer Derksen.
Ik sluit mij volledig aan bij wat de heer Van der Dikkenberg verteld heeft.
Helder, dat is dank u wel. De heer Germs als laatste van deze tweede termijn.
Ja, de heer Germs heeft daar verder niet zo veel aan toe te voegen. Laat het vooral praktisch houden. En dat de informatie zo gericht mogelijk is in welke fase van het jaar. En ja, op welke manier de bolletjes et cetera vormgegeven worden. Maar vooral het consequent doen in de planning- en controlecyclus. En niet iedere keer afwijkende dingen bedenken. Zodat het ook voor de staf en ondersteuning duidelijk is. Wat er gevraagd wordt en dat het in een bepaald format steeds voor naar voren komt, dan is het consequent. En dat zou ik op prijs stellen. Dank u wel.
Oké, dank u wel, meneer Germs. Dan even, voordat ik even naar de, dan ook graag even reactie, maar volgens mij, ik bedoelde als voorzitter, als uw voorzitter zie een meerderheid ontstaan voor een voorjaars- en najaarsrapportage, waarin een voorjaarsrapportage op de beleidsdoelen wordt je mag zo even, beleidsdoelen en op de najaarsrapportage ook de meerjarendoelen worden meegenomen. Dat in ieder geval, ja, de heer Egmond.
Nou, ik zou graag wel het antwoord van de gedeputeerde horen. Volgens mij, meneer Germsen gaf het net ook aan dat het erg handig is om het op een consequente manier te rapporteren. En dat het dus daarin wellicht onhandig is om het bij de voorjaarsnota op een andere manier te rapporteren dan bij de najaarsnota. En ik zou wel graag, en hoe de gedeputeerde aankijkt, als we dan vervolgens bij de voorjaarsnota een hele discussie gaan krijgen hier, of er dan eigenlijk toch bij de meerjarendoelen dan toch nog iets meer informatie had moeten worden gegeven.
Dank u wel.
Dus
dank u.
Ik zou dat graag wel van een gedeputeerde eerst willen horen voordat we deze conclusie trekken.
Het was ook geen conclusie, het was meer een constatering. De heer Strijk, graag. Gaat uw gang.
Er waren iets meer vragen aan mij gesteld, voorzitter, dus ik kom zeker op dit punt terug. De heer Jansen, nog even over de reserves. Ik vind het ook wel goed om in dat licht nog even expliciet te wijzen op het besluitpunt 7 in het statenvoorstel, waar u weer een zevental van dat soort programma's benoemt, waaronder de plattelandscoaches, maar dus ook 6 andere, waar we dat voor vinden gelden. Dus waarvan we zeggen, we hebben een programma met u afgesproken, beleid afgesproken, u kunt het ermee eens zijn of niet, maar het is door de Staten vastgesteld, zeg maar, om meerjarig aan iets te werken. Voorbeelden, mooie en veilige dijken, de Hollandse waterlinie, plattelandscoaches. Dan kan het zijn dat wij constateren, hè, wij maken dan een inschatting, dat geld voor die veilige dijken, dat gaat er in dit jaar nog voor 1 miljoen uit, maar het is net niet dit jaar, maar het wordt februari volgend jaar. Dan zeggen we, laat dat nou verrekenen binnen die reserve van die 7 programma's waar u expliciet over besluit in besluitpunt 7. Dit is in lijn met de nieuwe nota reserves, zou zo kunnen. We maken ze ook expliciet, het gaat om die 7, dus niet om andere. Wel de wetenschap dat u er eerder al 5 heeft vastgesteld, dus bij elkaar 12 dan. Maar u maakt altijd expliciet helder van tevoren, voor dit beleidsprogramma vinden wij het akkoord, dat als geld net over een jaargrens verschuift, dat u dat binnen een reserve verrekent. En als u dat dus niet expliciet maakt, dan mag het niet. Dan valt het dus vrij naar de algemene reserve en heeft u opnieuw de afweging. Hebben we hem hier willen voorstellen.
Met als aanvulling dat dan in de nota reserves en voorzieningen staat, binnen de looptijd van het programma. Dus als looptijd op, geld terug naar de algemene reserve, wat over is. Dat is volgens mij de hoofdlijn. En ja, volgens mij zouden we die hoofdlijn moeten hanteren.
Eens, tenzij uit de analyse ook komt, het programma duurt iets langer dan eerder gedacht. En wij stellen met elkaar vast dat het programma wat langer duurt en dan dus ook de reserve langer.
Maar dat is dus precies mijn punt, dan hoeven we dus zo'n kader ook niet op te stellen. Want iedere keer is er weer een verhaal van, het loopt nu toch weer wat uit, dus enzovoort.
Maar dat is dan het kritisch gesprek wat u mag hebben met mijn collega, of met mij als het om economie onderdeel gaat. Over, is het dan onzin wat we vertellen over de reden dat iets vertraagt, of zitten daar valide argumenten in waar u in een bepaalde mate van begrip voor heeft? En als u zegt, ik vind het gewoon onzin, ik heb ook helemaal geen geloof meer dat u in de toekomst dit geld wel gaat wegzetten. Ja, dan mag u, en dan zegt u als staat, ik volg het voorstel van GS niet. Maar volgens mij maken we het hier wel expliciet zo te willen doen. En handelen we niet contrair onze afspraken daarover in de nota. En we maken ze ook expliciet. Dus ik wijs u er daarom nog maar even over. Ze staan genoemd bij besluitpunt 7. Over de plattelandscoaches onder andere, maar ook de 6 andere. En in lijn, want ik merk wel dat de fractie van de VVD, dat er geen ruimere meerderheid in deze commissie en daarmee ook de Staten zegt, op meerjaren doelen rapporteren in een bepaalde zin is functioneel. En u geeft wat meer aan, wat mij betreft zou het wat meer geaggregeerd op de hoofdlijn, maar dan ook echt bepaalde analyses net wat dieper gaan. U haalt de voorbeelden van de reizigersaantallen aan. Ja, we hebben wel gepoogd om in hoofdstuk 1, wijs ik u ook steeds op hoofdstuk 1, proberen we dat echt ook te doen als college. Maar daar zit natuurlijk de selectieve kleuring in, dat wij dan echt denken, dit zijn de hoofdlijnen. En ja, dat is aan u natuurlijk om te zeggen, het college wat te kort door de bocht gegaan, want wij vinden een hoofdlijn iets anders. En daarom dat we het toch allemaal vermelden, maar ja, dan gaan we de verdere werking van het stuk in. De heer Eggermond, zitten in die administratieve wijzigingen nou eigenlijk verkapte beleidsbijsturingen? Dat eigenlijk proef ik u, hoor ik u. En u kunt niet controleren of dat zo is in ieder geval. En dat het voelt voor u onbevredigend. En kunnen we dan iets meer toelichting krijgen op de post die hier als administratieve wijzigingen worden afgedaan? Ja. En de toelichting op besluitpunt 5 ziet u ook hoe wij daarnaar kijken. Dus eigenlijk heeft u aan het college, misschien ook wel een beetje in reactie op wat mevrouw Groen vraagt. Het college heeft de bevoegdheid om gedurende in het jaar binnen een programma bij te sturen tussen beleidsdoelen. We zeggen, beleidsdoel 1.3, daar hebben we net iets meer geld voor nodig om het doel te halen. En dat kunnen we dekken omdat we in beleidsdoel 1.2 wat overhouden. En dan hevelen we het van het ene naar het andere beleidsdoel over. Voorwaarde daarvan in de financiële verordening is wel altijd dat het niet zo mag zijn dat in zo'n overheveling die beleidsdoelen, dat er dan een ander beleidsdoel helemaal niet meer gerealiseerd kan worden, omdat we zoveel geld hebben overgeheveld van de een naar de ander dat niet kan. En het is gemaximeerd. Het mag nooit meer dan 10% zijn van het totaal van het beleidsdoel. Of meer dan 1% van de hele begroting. Dat is weer belangrijk voor het programma 5. Want daar is 10% alweer heel veel geld. Dus vandaar dat die twee voorwaarden zijn gesteld. Binnen die mandaatregeling handelt het college dus een aantal zaken administratief uit. Wij zien dat dus niet als beleidswijzigingen, maar als budgetwijzigingen om het beleid wat we hebben vastgesteld te halen. Ik wil wel, maar ik begrijp uw punt dat u zegt, ja, ik kan dat niet controleren. Nee, want u kunt toch slechts afrekenen of hebben we onze doelen gehaald op het eind. Ik wil wel even zoeken hoe we daar de volgende keer iets meer over kunnen duiden zonder dan weer 10 pagina's tekst toe te voegen. Maar nu schrijven we er niks over.
De heer Egmond wilde graag reageren. Ga de gang.
Ja, een klein vraagje. Als ik het goed begrijp, als u het zo zegt, moeten alle administratieve wijzigingen binnen van alle programma's uiteindelijk op nul uitkomen? Want het moet geschoven zijn binnen het programma.
Binnen de percentages die we daarover hebben.
Ja, oké, maar het moet wel, maar het moet uiteindelijk binnen het programma op nul uitkomen.
Ja, tenzij, ja, maar en het kan zijn dat het groter is dan die wijziging en dan is het ook een PS-besluit en dan is het dus geen administratieve wijziging.
Nee, maar de administratieve wijziging heb ik het over.
Ja,
ja, oké, dan kijk dat nog even naar.
Mevrouw GroenLinks, het klopt, bij de kadernota stelt u de hoofdlijnen vast van de komende begroting en het meerjarenbeeld. Op hoofdlijnen. Wat verder vooruitkijkend. De begroting is in theorie een technische uitwerking van de kadernota. Er kunnen altijd ontwikkelingen zijn in die maanden tussen de kadernota en de begroting die weer leiden tot voorstellen van het college. Maar in theorie, en daar zit ik ook echt sterk op te drukken, is een begroting slechts een technische uitwerking van de hoofdlijnen van de kaders. Ja, ik hoor de heer Jans het zeggen. Er zijn altijd ontwikkelingen die... Maar dat gaan we bij de begroting wel bespreken. Dan kan het nog steeds zo zijn dat je een begroting vaststelt en dat er dan gedurende het jaar weer ontwikkelingen zijn die je niet voorspeld hebt. En dat je zegt, ja, maar dat vraagt nu om handelen. Laat ik eens een voorbeeld noemen waar we in deze zomernota een melding over doen. We zijn mensen gaan opvangen in dit pand vanuit de Oekraïne. Dat wisten we niet toen we de begroting 2022 vaststelden. Want was er daar nog geen oorlog. Die oorlog die kwam. Wij hebben gezegd, we gaan daar kijken of we daar een rol in kunnen spelen. Dat leidt tot meer kosten. Dat is een begrotingswijziging. Het is zelfs nieuw beleid, zou je kunnen zeggen. Ja, voor zover het beleid is, maar daar hadden we nog niks over gezegd. Dus dat leidt, nou, dat is op zichzelf een begroting waarvan we denken, die loopt budgetair neutraal. Want we krijgen het geld weer terug van het Rijk. Maar we hebben hem toch wel even opgenomen in programma 10. Het kansenmakersteam vragen we extra geld voor. Want we hebben te maken met een grotere stroom vluchtelingen in Nederland. Dat leidt ook tot werkzaamheden bij de provincie. Niet alleen bij gemeentes, daar vragen we extra geld voor. Er zijn dus soms ontwikkelingen gedurende het jaar, die gewoon, de valwinter Leersum kan ik me herinneren. Toen bij corona hebben we extra middelen uitgetrokken om de cultuursector te ondersteunen. Zeiden, ja, dat hadden we allemaal niet voorzien in de begroting, maar we moeten nu actief bijsturen. En dan, daar is een zomernota voor, om nog gedurende het jaar bij te sturen. Maar het klopt dat de meer fundamentele discussie bij de kadernota aan de begroting wordt gevoerd. Maar ja. Ik noem allemaal voorbeelden, een valwind, een coronacrisis, Oekraïne. Er zijn allemaal dingen waar je toch altijd weer op bijstuurt.
Een verhelderende vraag dan nog voor mij, als dat mag, voorzitter. Heel kort. Zijn dat, want nu haalt u dingen aan waar we dan tussentijds ook vaak een besluit al op hebben genomen. En waarbij dan de uitwerking in de zomernota van mijn gevoel, maar dan begrijp ik het dus misschien niet meer, toch ook een heel technische vervolgstap is op wij zeggen, oh ja, valwind, oh ja, Oekraïnse vlucht. Er moet nu. Er zitten wel natuurlijk ook een aantal dingen in die nog helemaal nergens besloten zijn, die we dan hier nu besluiten. Maar voor een groot deel zijn het ook besluiten die we dus al genomen hebben en die we nu weer technisch verwerken.
Dat kan zo zijn. En het kan ook zo zijn dat doordat u bij de zomernota het totale beeld heeft, ook iets kunt zeggen over de mate waarin u nog verruiming wilt geven op een bepaalde activiteit. Toen wij kijk, het zal voor u uitmaken. Stel dat ik een zomernota meld. We komen 10 miljoen tekort. Dat is nu niet het beeld, maar we hebben een tegenvallers van 10 miljoen. En we vragen op hetzelfde moment extra geld voor iets. Dat u dan zegt, ja, ik kan wel extra geld vragen, maar we hebben al tegenvallers. Dat u dat anders weegt dan als u zegt, oké, maar we houden geld over ten opzichte van de begroting. Dus je schets je wel het integrale beeld, wat ook voor u staat, mede zal bepalen voor de ruimte die je hebt om eventueel nog nieuwe dingen in gang te brengen. Want u moet uiteindelijk het allemaal wel kunnen betalen. Dus ja, ik herken dat het was een oorspronkelijk besluit om hier het provinciehuis beschikbaar te stellen voor de opvang van mensen uit Oekraïne. Dat hadden we al gezegd, maar er zitten ook financiële consequenties aan.
En dan, ik nam kennis van het rondje, doordat iets later in de ronde naar voren kwam vanuit ChristenUnie en ook SGP ondersteunde dat. Doe de voorjaarsnota op beleidsdoelen en de najaarsnota op meerjarendoelen. Ik vind dat een interessante gedachte. Ik kan mij dat voorstellen, ook gewoon op de informatiewaarde van een voorjaarsrapportage die rapporteert op de stand tot, ik dacht dus 31 maart, maar misschien 30 april, maar ik dacht 31 maart. Dat is zo kort dat op beleidsdoelen rapporteren misschien volstaat. Ik herken ook weer het andere punt. Breng nou rust en eenheid in een standaard manier van rapporteren. Dat staat daar tegenover. Alles afwegend. Ik heb duidelijk gehoord, u wilt graag op meerjarendoelen gerapporteerd blijven worden. Ja, ik ging er misschien in het begin wat, gaf ik even mijn persoonlijke opvatting over, maar ik heb gehoord wat u staten vindt. Ik zou goed kunnen leven met het voorstel wat ik van de ChristenUnie en SGP hoorde. Doe dat bij de voorjaarsnota op beleidsdoelenniveau. Doe dat bij de najaarsrapportage op meerjarendoelenniveau. Dus als ik hem zo mag interpreteren, zou ik hem zo willen meenemen. Maar ik hoor goed of ik dat dan goed destineer.
En wat wil weer, Jans? U als eerste.
Ja, maar met daarbij wel de opmerking, denk ik, dat is ook, dat heb ik ook in de commissie gehoord, is dat in de uitwerking zoals het nu uitgewerkt is, het leidt tot een onleesbaar geheel. Dus ik zou dan toch ook kijken of in de opmaak en in de opbouw van die rapportage, dus je kan op meerjarendoelen rapporteren op verschillende manieren, zou ik toch wel de suggestie hebben gehoord dat daar ook naar gekeken zou moeten worden.
Ja, maar ik daar wel ook even een soort van winstwaarschuwing begin, want ik hoor, wat zijn dat van die kleurtjes van een tabel, en of rood-grijs, daar kom ik allemaal wel uit. Grafisch vormgeven. Dit soort rapporten, dat zijn extracten uit onze financiële administratie. Dus het is gewoon een dump van data in een bestand waar vervolgens teksten bij worden geschreven. Ik heb beperkte mogelijkheden om elke keer, als er weer ergens een begrotingswijziging heeft plaatsgevonden, omdat er toch nog in de analyse, dan maar weer continu door het hele stuk heen te gaan. Ik heb beperkte ruimte om dingen grafisch te maken. Dat doen we wel in hoofdstuk 1. Maar op een gegeven moment blijft het gewoon mensenwerk om op basis van de analyse teksten te schrijven. Dus ja, ik hoor, kijk naar de kleur, kijk naar de algemenere layout. Kunnen we rondom administratieve wijzigingen nog wat beter? Ja, gaan we allemaal meenemen. Let op de nummertjes bij de, ja, allemaal waar. Maar ik ben ook beperkt.
Maar mijn suggestie zou dan zijn om bijvoorbeeld alle autonome wijzigingen onder elkaar te zetten. Dus ook in die sortering kun je al de lezer wat meer meenemen.
De suggestie is duidelijk gehoord, volgens mij. Maar dat is maar er komt nog een memo aan, zat u het over, hè? Of niet? Klopt dat nou, over die voorjaarsnajaarsrapportage?
Nou, volgens mij hebben wij eerder al gerapporteerd over dat er een voorjaars- en een najaarsrapportage komt. En ook de data daarover dat ze naar PS gaan. Dus die heeft u al. Dan kun je altijd opnieuw sturen natuurlijk.
Maar even voor de duidelijkheid. De suggestie die in ieder geval een groot gedeelte van deze commissie heeft gedaan om op beleidsdoelen in de voorjaarsrapportage in meerjarendoelen en najaarsrapportage te doen. Daar kunt u...
Ik
probeer niet te interpreteren.
Nee, zo zou dat nu willen afspreken, tenzij protest ontstaat, ik dat verkeerd begrepen heb.
Ik hoor ook dat de meerderheid, ja. Niet iedereen, maar de meerderheid die is. En u zegt dat kan.
Ja.
Heel kort even. Want, ja.
Twee kanttekeningen. Eén, ik vind het consistentiepunt wat gebracht werd toch ook echt wel heel belangrijk. En ik denk ook dat u zich dan als college moet voorbereiden op vragen vanuit verschillende fracties over verschillende rode bolletjes. Hey, hoe zit het nou met dat rode bolletje wat de najaarsrapportage nog rood was? En hier zie ik dat het nog steeds oranje is, dit beleidsdoel. Dus kunt u mij nog even de onderliggende doelen geven? Die discussie over meer of minder pagina's wel of niet. En ook overigens, want waar mijn aanleiding was om even toch te interrumperen is, onleesbaar. Wij vinden hem zeer zeker niet onleesbaar. Hij is prima leesbaar. Hij is goed overzichtelijk. Dus nee, daar wil ik toch echt tegenspreken. En dat heb ik volgens mij ook de hele commissie al aangegeven. Volgens mij is in alle gevallen de consequentie dat u van één kant vragen gaat krijgen over dit is wel of niet handig. Ik zou zeggen, laten we consistent eens een keer iets gaan doen.
De heer Mulder.
Ja, ik wil me daar eigenlijk graag bij aansluiten. Ik ben het volledig mee eens, ja.
We hebben dan, oké. Nu zitten we een beetje met de verdeelde commissie. Wat zei? Een beetje van mij. Okay. Ik kijk even naar de deputeerde.
Ik hoor wat gezegd wordt, maar als ik gewoon meerderheden tel, laten we het zo doen, dan hoor ik, wij gaan een voorjaarsrapportage aan u sturen volgend jaar, waar we op beleidsdoelen rapporteren. En een najaarsrapportage op meerjarendoelen. En dan mag de nieuwe staten met het nieuwe college nog eens even kijken en weer evalueren hoe willen we dat dan in de jaren daarna nog verder vormgeven. Maar zo gaan we het, zou ik hem nu afspreken, zo heb ik hem gehoord, als een meerderheid van u staat.
De heer Mulder, heel kort nog.
Ja, heel kort. Dus dat ik het er volledig mee eens was, betrof eigenlijk de layout en de vormgeving van de rapportage zoals die er nu ligt. En wat de voorjaarsrapportage betreft, die kan best korter en sluit ik graag aan met de voorstellen die eerder geformuleerd zijn.
Oké, maar dan is dat, dan sluit ik hiermee de discussie af. Volgens mij heeft u het goed samengevat, meneer Strijk. Dan, volgens mij is ook alle vragen van de zomernota beantwoord. Dan wil ik eigenlijk daarmee, want het is ook 11:30, het agendapunt zomernota afronden. We hoeven hier geen conclusies te trekken, omdat het in alle commissies wordt besproken. Dus dan is daarmee agendapunt 8 afgehandeld. Dan wil ik overgaan naar agendapunt 9. Dat gaat over het actiemanagement. Om te voorkomen dat het onderwerp ondersneeuwt. In de jaarrekening heeft u eerder in het vak besloten hier separaat aandacht te willen besteden bij deze. Wij bespreken dit onderwerp in bij deze betreft bijlage 4 van de jaarstukken, pagina's 574 tot 577. Bespreek het onderwerp in één termijn. Er is specifiek aandacht voor gevraagd voor het actiemanagement. Ik weet niet of alle fracties het woord hierover willen voeren. Ik kijk even rond. De heer Derksen? Nee? Mevrouw Groen? Nee? De heer Mulder?
Misschien heel kort eventjes. We hebben die rapportage hebben van kennis genomen. En we willen eigenlijk nog even zeggen dat met name de aangekondigde statenbrief voor dit najaar op het gebied van het onderzoek van de drinkwaterbronnen, dat we daar met grote belangstelling naar uitzien. Dank u wel.
Helder. Ja, Johan Dikkenberg.
Ja, dank u voorzitter. Ik ben blij dat we gelezen hebben in de jaarrekening hoe dat alle acties ervoor staan. Daar ben ik buitengewoon content mee, zodat je ook daar de borging van de uitvoering en implementatie hebt. Maar ik geloof dat we nog een stuk of 9 statenbrieven krijgen. Die zijn aangekondigd in de jaarrekening. Dat we in 2022 een statenbrief krijgen over de implementatie van de overblijvende acties uit de verschillende onderzoeken. Het zijn totaal 9 brieven, geloof ik. Ik vroeg me af, is het niet handiger om kanttekeningen bij die acties, want waarschijnlijk gaan die brieven die gaan informatie bevatten van nou, we hebben er nog 3 ingevuld en 2 lukken niet. Om zoiets te bundelen en dat we in één keer een overzicht hebben van wat gaat gewoon niet lukken. Dat zou centraal misschien een beetje druk weghalen van al die statenbrieven. En als er dan inhoudelijke vragen over zijn, dan kan dat prima in een vakcommissie worden opgelost. Maar het zijn echt een serieuze stapel brieven die anders nog op de agenda gaan komen. Voor de rest ben ik er blij omdat er ook nog steeds voortgang in zit. Ik zei het wel dat er een aantal slepende punten nog steeds zijn. En dan gaat bijvoorbeeld vanuit EY nog onderzoeken die meer ingewikkeld zijn. Nou, dat ging ook behoorlijk diep, een aantal van dat soort zaken. Dus die worden nog steeds wel mondjesmaat opgelost. Maar is er ook een planning van wanneer dat uiteindelijk er een streep onder al die aanbevelingen kan? Want ja, de opvolging volgen is 1. Maar een planning van wanneer is alles voor elkaar is 2. Dank u wel.
Mevrouw Daan.
Dank u wel, voorzitter. En wat onze fractie betreft heel goed om dat hier separaat toch te bespreken in het zoveel pagina's stellende stuk van de begroting, waarbij het zal me onder kan sneeuwen. Ik sluit me aan bij de woorden van de SGP over de planning. We hebben nu heel mooi inzicht over het proces, maar inderdaad, wat is de tijdlijn van de verschillende opvolgpunten? Ook mooi dat nu alle rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer zijn opgenomen in de actiemonitor. Dus dat complimenten daarvoor. En dat we actief nu ook geïnformeerd worden of in ieder geval het gesprek voeren daarover. Die drinkwaterbronnen hadden wij ook genoteerd. Ja, en dan nog een ander punt. Maar dat heeft eigenlijk niet met de opgeleverde rapporten te maken. Maar met meer de planning van de beleidsprogramma's en de evaluaties daarvan in relatie tot aangekondigde rekenkameronderzoeken. Ik had even het voorbeeld van volgende week BEM, circulaire economie. Er loopt nu een onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer in het kader van circulair. En nu gaan we een evaluatie en actualisatie bespreken. Dus even helemaal aan de voorkant. Maar dat is dan even niet richting consumer control, maar meer, meer algemeen. Ja, dat zou mooi zijn als die niet na elkaar volgen, maar in ieder geval bij elkaar betrokken worden, zodat we die verbeterpunten die daarin zitten ook nog weer mee kunnen nemen in actualisatie. Maar dat even los van wat we hier nu net besproken hebben over het actiemanagement. Verder geen vragen.
Dank u wel. De heer De Droog? Nee. De heer Van Wijk? De heer Egmond?
Nee.
De heer Janssen? Oh, de heer De Breij. Ga de gang.
Ja, kleine opmerking. Ik begrijp helemaal de zorg of de aandacht die we geven bij de behandeling van de stukken die gaan komen. Opmerking van mijn kant, het is een actielijst die je moet vinden op pagina 574. Ik zou het in ieder geval als statenlid prettig vinden als het eventjes eruit werd gelicht als apart lijstje. En het geeft ook een beetje het gevoel bij het college dat het een ondergeschoven kindje zou kunnen zijn. Want het is niet echt iets wat je even op de plank hebt liggen en daarbij kunt pakken. Maar dat is een gevoel en wellicht wordt dat gevoel.
Voorzitter? Ja, ik moet een beetje glimlachen om deze opmerking. Hè? Want we hebben nu een actief bespreekmoment voor dit onderwerp. En nu moet dat ook nog aangeleverd worden aan ons. Ik bedoel, er zijn toch ook zelfstandige statenleden die de informatie zeer goed vindbaar en vindbaar hebben wat mij betreft.
Helder, opmerkt helder. Meneer Germs, had u nog een opmerking hierover? Oh, volgens mij is de heer Germs, die heeft al de koffie. Die zijn de volgende commissie. De heer Strijk, volgens mij zijn alle vragen voor u. Of voor
ja, misschien dat, ik weet niet of de Consumer Controller straks daar ook nog iets over wil zeggen.
Ja, die wil ik zeggen.
In de centrale rapportage terug, er wordt een aantal statenbrieven aangekondigd waar weer verdere informatie wordt gegeven. Overigens bij de begroting gaat u natuurlijk weer de nieuwe stand van het actiemanagement ontvangen. Twee keer per jaar krijgt u dat overzicht van de openstaande acties. Eerste lijn denk ik, nou, laat nou ook echt het eigenaarschap liggen bij de domeinen waar de verantwoordelijkheid zit voor de uitvoering van de acties. En mijn angst is een beetje op het moment dat we dat weer centraliseren, dat er een verschuiving komt van eigenaarschap. Ik zie ook aankomen wie de eigenaar wordt, namelijk ik. Ik wil niet inhoudelijk verantwoordelijk worden voor bijvoorbeeld het vervolg. Ja, als college natuurlijk wel. Collegeverantwoordelijkheid heb ik die. Maar voor de opvolgingsacties die spelen in het domein van openbaar vervoer. Daar is echt mijn collega Schaddelee in eerste instantie aan zet. Wat ik doe, waar ik verantwoordelijk voor ben, is puur cijferlijst bij Turven. Er staan nog zoveel acties open. Mijn angst is dat ik het dan ga overnemen, dat ik op de inhoud moet gaan reageren. Dat zou ik echt niet willen. Wat ik wel weer doe, is dat met grote frequentie steeds bij u blijven terugleggen. Ja, en dan is het aan u, als u denkt, nou, die meneer van de Dolderse kabels, daar ben ik bijvoorbeeld weer van. Het duurt nou echt te lang met die openstaande actiepunten. Ja, dan weet ik zeker dat de heer Derksen me... Ik lees zelf ook elke keer in gedachten dat ik weet welk statenlid daar een mogelijke vraag over stelt. Maar dan ben ik de inhoudelijk politiek bestuurder die daarover gaat. Dus eigenlijk nog geen voorstander om dat te doen. Het klopt dat er een aantal punten van financiën best wel lang openstaan. Ook uit rapportages van EY zelfs, die we met enige consistentie terugzien. En bijvoorbeeld een grote verbetermaatregel om een aantal acties echt af te voeren is het nieuwe financieel systeem. Daar hadden we natuurlijk de hoop dat per 1 januari 2022 dat zou worden ingevoerd. Dat hebben we een jaar moeten uitstellen. 24 zelfs, sorry. Naar 24. 1 januari 2024. We hebben nog anderhalf jaar nodig om echt die implementatie goed te doorlopen. Keuzes zijn allemaal wel gemaakt, maar we moeten het gewoon echt gaan inrichten en uitvoeren. Ja, pas dan, check, dan zijn ze eraf. Want tot die tijd is het, ja, er worden allerlei acties ondernomen om iets op te lossen. Maar dan is de uitvoeringstijd gewoon ja, zomaar een paar jaar geweest. Dus dat zit er soms in. En dan staan ze lang open. Maar wel met dit verhaal dat we eraan werken. En wanneer het wel is afgerond. Het rekenkamerrapport over circulariteit. Ik weet niet helemaal of ik u goed begreep, mevrouw de Haan. Zodra dat rapport er is. En daar zouden we, ik ken het nog niet. Maar er komen aanbevelingen uit voort. En acties, dan gaan die natuurlijk weer op deze lijst. Nu weten we slechts dat, ja, dat er een kans is dat daar natuurlijk straks. Dat deze acties weer groter worden. Met een nieuw rekenkamerrapport over hoe voeren wij het circulaire werken in. Het gevoel van het ondergeschoven kindje. Ik weet nog goed, want ik ik heb wel iets met deze paginanummers, maar dit was op zichzelf de discussie die de SGP vorig jaar antemeerde, meneer De Breij. Toen gaven zij aan, toen hadden ze vragen over het actiemanagement ten tijde van een overvolle agenda bij de bespreking van de jaarrekening. En toen hebben we juist gezegd, we gaan het standaard altijd in de vak apart bespreken, omdat het geen ondergeschoven kindje mag zijn. En we hebben ook afgesproken dat wij als college expliciet in het statenvoorstel daarnaar verwijzen. Dat hebben we ook gedaan. Dus ja, dan kan je het op een gegeven moment alleen nog zeggen, nou ja, dan maken we nog een apart setje ervan. Ja, dan hoeft hij niet helemaal naar pagina 574 te scrollen. Maar we doen er in ieder geval alles aan om de attentie erop te zetten en de schijnwerper op te zetten. En vervolgens is het ook echt aan u om dan mijn collega's maar gewoon te gaan ondervragen over de voortgang van het onderwerp.
Dan een Dikkenberg.
Ja, ik had nog een vraag gesteld over de planning, want dat ondervangt in ieder geval een deel van de vragen slash uitroeptekens die in mijn hoofd ontstaan op het moment dat ik die tekst lees. Van, nou, er komt een keer een brief met de voortgang om de implementatie ook daadwerkelijk te koppelen aan een planning, zodat we ook weten van, nou ja, bijvoorbeeld 1 januari 2024 is EY afgerond, is de management letter van PwC over 2018-19 afgerond. Dan hebben we hem, want hij staat wel als van gepland, alleen dan het aantal staat gepland, maar niet wanneer dat het dan afgelopen is.
Heer Luijks, ik zie u vrij zijn heer Luijks. Heer Luijks, ga die gang.
Ja, allereerst even de opmerking dat, even u maakt de opmerking van ik wil graag zien wanneer alles gaat lukken. Eigenlijk kunt u in deze rapportage zien wat gelukt is en wat nog niet gelukt is. En daar zoomen we in op een aantal specifieke punten. Hè. Dus ik zie dit echt als work in progress. Hier zijn we nog mee bezig. En ja, op het moment dat wij een planning concreet gaan afgeven, dan ontstaat er heel veel energie in de organisatie om vooral die deadline te halen. En dat doet soms wel eens wat afbreuk aan de kwaliteit van de oplossing. Dus ik vind het vooral belangrijk om binnen de organisatie goed de analyse te maken van hoe gaan we die actie nu concretiseren. En dan ook het management de keuzes te laten maken, geven we prioriteit aan deze actie of een van de andere acties. Wij zijn heel transparant over de manier waarop we rapporteren hierover. Dat veroorzaakt ook wel druk in de organisatie. Hè? Van, nou ja, die lijstjes, die aantallen, daar schrikken we natuurlijk ook elke keer van. Dus ik wil een beetje waken voor te veel op data gaan sturen. Omdat sommige oplossingen best wel heel ingewikkeld zijn. Hè? Binnen het EY-rapport als voorbeeld staat er iets over screening. Daar hebben we echt wel lang over zitten zoeken van hoe gaan we dat nou gewoon doen. En mijn zorg is dat als er te veel op een datum wordt gestuurd, dat we dan heel snel de simpele oplossing kiezen die uiteindelijk niet echt het probleem gaat oplossen.
Dat is voldoende beantwoord of ja, ga de gang.
Ja, en dat maakt gelijk het plaatje compleet waarom dat je dit belangrijk vindt. Omdat er vanuit EY, vanuit de ervaring, dingen zijn gebeurd die je niet opnieuw wilt. Er komen aanbevelingen uit voort. Je ziet nu bijvoorbeeld als het gaat om personeelswerving dat er enorme druk zit om zo snel mogelijk mensen te werven. Terwijl we nog niet alle aanbevelingen vanuit EY, als het bijvoorbeeld gaat over screening of wat dan ook, geïmplementeerd hebben. Dan loop je dus weer een enorm risico op de voorgevallen gebeurtenissen. En dat is waarom dat je dit monitort. En kijk, dan kunnen we zeggen van we laten het vrij omdat dan de kwaliteit van de oplossing beter wordt. Maar er zijn gewoon een heel aantal dingen die we echt wel... Misschien moeten we dat dan in het vervolg bij amendement of zo in een statenvoorstel, aanbevelingen, rekenkamer erin fietsen. Dat er ook een planning aangehangen wordt. En dat we niet alleen maar de aanbevelingen overnemen, ook een planning erbij stoppen. Maar dan krijg je in ieder geval iets waarop je die onzekerheden sneller kunt ondervangen.
Helder. Had u alle vragen?
Volgens mij wel.
Ja? Of het...
Ik hoor het punt van de heer Dikkenberg gaan kijken waar we daar wat mee kunnen doen. Terwijl ik ook het punt van de... concerncontrole goed hoor dat een afgegeven datum op zichzelf een interne werking krijgt die niet altijd optimaal is. En dan gaan we, nou check, we hebben het gehaald. Dat is ook niet, maar het gesprek moeten we er wel steeds over kunnen voeren over de voortgang. Dus ik hoor wel het punt dat het voor u nu soms gewoon onduidelijk is, maar wanneer is het dan wel afgedaan? Dus daar ga ik nog even over nadenken.
Voorzitter?
Ja.
Ja, waarbij ik even, als ik nog even nadenken over wat meneer Van den Dikkenberg zegt. Amenderen is eigenlijk nog veel meer druk leggen. Hè? Dus wat dat betreft zou het ook zoeken zijn van... Ja, zou er een voorzichtige planning dan gemaakt kunnen worden? Dat Want vanuit amenderen, dat, wanneer we dat dan wel en niet doen, dat vind ik ook ingewikkeld. Dus iets van een voorzichtige planning in plaats van amenderen. Nou, ik zou er ook nogal nieuwsgierig naar zijn. Maar goed, dat is nu niet het antwoord op. En het tweede punt, ik stelde een vraag, maar die had niet zo direct hiermee te maken. Die stelt onze fractie volgende week bij BEM.
Helder, dan wachten we daar een spanning op. Maar, volgens mij zijn alle vragen beantwoord, toch? Ik zie u knikken. Mooi. Dan is wat mij betreft, of je moet zeggen, punt 9, actiemanagement ook daarmee afgehandeld. De andere, de Randstreken Rekenkamerbegroting, die staat er informatie op. En dan zijn we om 11:45, mooi, op tijd aan het einde gekomen van deze vak. Dan wens ik allemaal nog een prettige dag. En dan zien we elkaar binnen, wanneer is het volgende vak?
Oktober.
Oh, er is hier zo achter is een lunch, hoor ik net. Dus daar kunnen we lekker naartoe. Oké, dank u wel. En dan sluit ik de vergadering.